Die van Philips staat ook nog aan. Ja, ik denk dat dat oké zal zijn. Andy, kunnen wij starten? Goed. Een goedenavond iedereen. Welkom op de gemeenteraad van 30 november. We gaan het nogmaals digitaal moeten doen. Deze keer hebben we gekozen voor Teams in de hoop dat alles goed mag verlopen. Jammer genoeg kunnen we nog niet door de omstandigheden van COVID de gemeenteraad laten plaatsvinden in ons gemeentehuis. Vandaar dat ik nogmaals een oproep doe aan iedereen, aan de Hanse bevolking, overal zal ik maar zeggen, om nog steeds heel voorzichtig te zijn en de maatregelen zeer goed op te volgen. Want we zien dat de cijfers al beteren. Hopelijk mogen ze blijven verbeteren, zodanig dat het leven terug zijn normale gang mag gaan. Vandaar, alsjeblieft, draag zorg van elkaar en dat iedereen zich aan de regels houdt. Vooraleer dat ik de gemeenteraad wil starten, zou ik juist eventjes de namen willen overlopen. Gewoon dat iedereen zegt dat hij aanwezig is. Ik ga starten met schepen Jana Bouters.
Aanwezig.
Schepen Hendrik Blommaerts.
Aanwezig.
En schepen Guy Glorieux.
Aanwezig.
Dan ga ik over tot onze gemeenteraadsleden Sabine Robroek. Ja, ik zie ze staan. Hier is de martelare.
Aanwezig.
Bruno van der Linden.
Aanwezig.
Bart van der Water.
Aanwezig.
Kathleen Moerman.
Aanwezig.
Philippe Hebrecht.
Aanwezig.
Dieter Verscheuren.
Aanwezig.
En onze algemeen directeur Katrien zie ik ook. Goed, dan kunnen we starten met punt 1, het goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting. Ik zie een hand van Guy. Ik ga eventjes het woord aan Guy geven.
Ik kreeg juist een berichtje van iemand die live aan het luisteren is, maar er zou blijkbaar geen geluid zijn. Geen
Ja,
geluid van de livestream.
rechten tot Andy, ik weet niet. Ik zal eventjes naar Andy toe. Wacht ik om voor te doen of wat denkt je?
Ik denk het best wel. Hè. Tot als we zeker zijn dat de gemeenteraad ook met geluid kan gelivestreamd worden. Andy, ik heb.
Ja. Ja, oké, goed. Moest er nog een melding zijn of zo, dan zwaait je maar een keer en dan kunnen we altijd Andy raadplegen. Dus terug over naar de gemeenteraad. Puntje 1, goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. Zijn daar opmerkingen over? Ik ga eventjes de chat ook openzetten, zodanig dat ik zie, moest er daar een handje of zo verschijnen. Ja, ik zie het, Kathleen.
Ja, het is misschien niet direct over deze notulen dat ik een vraag heb, maar sluit er wel bij aan. Kan dat voor het moment? Of?
Ja, goed, je mocht gerust zeggen en dan kunnen we een nota van nemen.
Wel, ik zou er nogmaals willen op terugkomen op mijn vraag, die ik denk dat ongeveer een jaar geleden was, dat ik opgemerkt had dat de notulen van het college, dat er geen verslag op de site stond. Er was ons toen beloofd dat dat tegen de volgende gemeenteraad in orde zou gebracht zijn. Nu, we zijn een jaar verder en er is nog steeds, ondanks dat ik er nog een paar keer op aangedrongen heb, is er nog steeds niet gebeurd. Dus ik had eigenlijk graag een concrete datum eigenlijk tegen wanneer dat al dan niet de beknopte vorm online zal staan.
Maar het audioverslag staat daar wel van online, veronderstel ik.
Nee, zeker niet. Ja. Van het college staat er geen audioverslag online.
Ah, van het college zelf. Ja, ja, ik dacht dat over de gemeenteraad. Dus, ja, mijn excuses. Van het college. En kunt je het soms, ofwel moet je het mij per mail sturen of zo? Dat is echt van die datum? Of,
Nee. Het is gewoon op de site staat er vermeld. Ja. Bij het college, de dagorde en de notulen. Dat is nog altijd blanco. Dat is niet terug te vinden op de site.
Ja, kijk, ik ga het woord even geven aan Katrien en zij zal u daar verder over.
Dat moet inderdaad op. Op de website geplaatst. Het is gewoon niet goed, dank. Hoor jullie heel erg gepiep? Ik ga dat bespreken met de medewerkers en dat komt in orde.
En komt in orde, kunt je daar ongeveer? Al is het 1 april, ik weet het niet. Kunnen we daar een datum op zetten?
Laat ons zeggen vanaf 2021.
Vanaf 2021. Ja. En alles wat tijdens deze legislatuur beslist is, komt daar dan niet meer op?
Nee. Dat werk is te omvangrijk.
Ja, maar dat gaat toch in tegen openbaarheid van bestuur. Dus, overal te landen komen die notulen in beknopte vorm erop. Wij hebben dat een jaar geleden gevraagd. Gedurende een jaar gebeurt er niks. Wij herhalen dat nu. En dat we dat nu herhalen, zal dat in 2021 in de toekomst gaan gebeuren, terwijl dat alle beslissingen die daar genomen zijn, kennelijk niet tot de openbaarheid van het bestuur dan behoren.
Horen jullie mij terug? Ja, oké, want ik hoor het niet goed met het gepiep eventjes. Ik zie hier in de chat Philippe nog. Ik weet niet of Philippe nog iets moet aan toevoegen.
We sluiten ons aan bij het punt van de N-VA-fractie. Ik denk dat het natuurlijk wel niet echt heel getuigd van een transparant bestuur als je pas vanaf 2021 begint je collegeverslagen publiek te maken. Dus het zou toch moeten op een of andere manier kunnen opgelost worden dat er al is maar beknopt vanaf de start van deze legislatuur minstens een weergave is op de website.
Ik zal dat bespreken op het komende college. Katrien, nog iets? Ja, goed, dank u. Dieter?
Nee, dank u. Ja.
Dan gaan we over naar punt 2. Dus iedereen akkoord met punt 1, mits jullie opmerking? Goed, dank u. Dan gaan we over naar punt 2, TMVW, de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2020. Op 11 december 2020 vindt de bijzonder algemene vergadering plaats van TMVW. De agenda werd reeds goedgekeurd. Bij het begin van de legislatuur konden twee afgevaardigden aangesteld worden van het gemeentebestuur van Hoorbeke. Met de statutenwijziging van april 2020 werd het teruggebracht naar één afgevaardigde. De gemeenteraad stelde in april 2020 bij geheime stemming Bruno van der Linden aan. De afvaardiging van Bruno als enig vertegenwoordiger dient nu bevestigd te worden door de gemeenteraad. Is iedereen daarmee akkoord? Ik veronderstel, als ik niks hoor, dan dat iedereen akkoord is. Moest er een opmerking zijn dan, of niet akkoord, dan zwaai je maar of schrijf iets in de chatbox. Ja, Dieter?
We zijn uiteraard akkoord. Ik wil gewoon dan een keer een vraag van op een van de vorige gemeenteraden herhalen. Dat het toch wenselijk is dat we dan ook feedback krijgen van onze vertegenwoordigers. Dus dat het goed zou zijn dat Bruno ten gepaste tijde toelicht aan de leden van deze raad wat dat ons standpunt geweest is en of dat er specifieke zaken besproken zijn die belangrijk zijn voor onze inwoners.
Ja. Dank u. Ja, dank u. Dan gaan we over naar punt 3. Zitten we aan IVLA, de buitengewoon algemene vergadering. Die vindt plaats op 17 december 2020. Dus op 17 december...
Ik zie dat Bruno zijn hand heeft opgestoken.
Ah, mijn excuses. Ja. Bruno?
Dieter, inderdaad, dat is geen probleem om terug te koppelen. Nu, het standpunt van de gemeente in die algemene vergadering, dat wordt op voorhand op de gemeenteraad wel bekrachtigd. Dus in die zin vertegenwoordig daar hetgeen dat de gemeenteraad bekrachtigd is. Dus dat is niets nieuw.
Dat begrijp ik zeer goed, maar ik denk dat er altijd wel punten besproken worden die enige toelichting mogen krijgen. Ook al is het maar naar ons publiek toe die de raadszittingen volgt. Maar natuurlijk bent u daar afgevaardigd door deze raad. Hè? Ja.
Ja, oké. Dan ga ik nu terug over naar punt 3, IVLA. Deze vergadering vindt dus plaats op 17 december 2020. En op het agenda staat de beleidsnota van IVLA voor 21, begroting 21, code van bestuur IVLA en de VARIA-puntjes. We stellen dus voor om de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiging voor IVLA die zal gebeuren door Hendrik Blommaert. Iedereen akkoord? Goed. Ja, Dieter?
Ja, we zijn uiteraard akkoord. Ik heb één vraag, iets dat mij opviel en als ik die documenten doornam. Ten goede voor Horebeke, ik lees dat het gemiddelde aantal kilo's afval dat mijn inwoner in Horebeke realiseert 192,48 kilogram is, daar waar het gemiddelde 444,52 is. En Brakel, die de kroon spant met 576 kilogram per inwoner, is daar een of andere verklaring voor? Waarom doen wij dat zo goed hier?
Ik zal misschien eerst vragen als schepen Hendrik iets wilt toevoegen.
Dus ik kan er dit aan toevoegen als wij dus één, misschien hebben we zelf wekelijks of 14 daags aan de deur zetten, dat wordt gewogen. Dat is één. Twee, hetgeen dat we naar het containerpark brengen, onze kaart wordt allemaal ingelegd, dus ik ga ervan uit dat het ook geregistreerd wordt op Horebeke. Dus ik kan geen enkele aanleiding zien waarom dat wij zoveel minder hebben dan Brakel. In het begin kan het misschien wel geweest hebben dat er dus het samengevoegd was, dat op de rekening kwam van dingen, maar nu worden we allemaal met de paspoort ingescand, dus het moet normaal gescheiden zijn. Maar we willen het wel eens vragen aan Brakel hoe dat komt, ja.
Het zijn de cijfers van 2018, dacht ik.
Ja, maar dan was het nog samen, hè. Dan was er geen onderscheid, hè.
Oh, ja. Okay.
Goed. Dan kunnen we overgaan naar puntje 4. Solva, de algemene vergadering bij Solva vindt plaats op 16 december 2020. Dus de algemene vergadering die zal dan plaatsvinden. Met als volgt op het agenda. We stellen voor om dus de agenda van de algemene vergadering goed te keuren. De samenstelling van het bureau. Puntje 3, het goedkeuren van het actieplan en het budget. De statutenwijzigingen van Solva. De toetreding bij Solva. Toetreding bij Solva bij Polstok. Vertegenwoordiging Solva bestuursorgaan Veneco. En de benoeming van bestuurder voor mandaten. Wij stellen voor als vertegenwoordiger Hendrik Blommaert. Dit moet terug bevestigd worden. Zie ik handjes? Nee. Iedereen oké? Okay. Goed. Dan gaan we over naar punt.
Jawel, ik had een...
Pardon.
Handje. Ja. Sorry. Toetreding ja. Solva. Ik lees projecten, vereniging erfgoed, Denderland. Straks komt op een van de punten die wij ingediend hebben, de regiovorming. Als ik het goed voor heb, is Dendermonde zelfs door minister Bart Somers niet voorgedragen als onderdeel van Zuidoost-Vlaanderen. Straks zult u zien dat wij daar nog een andere invulling aan wensen te geven. In welk opzicht ja, zijn we dan, staan we dan open dat erfgoed Denderland ook toetreedt tot Solva, of zie ik dat verkeerd?
Maar over die regiovorming zullen we het straks even hebben. Momenteel staat dat daar los van, want over die regiovorming volgen nog vergaderingen in verband met de gouverneur, die was normaal gezien vorige week gepland. Maar dus ik dacht van u daarover een antwoord te kunnen geven, maar die vindt pas plaats morgen. Vandaar dat ik daar nu nog geen standpunt ga over innemen. Ik wacht liever de vergadering af. Ik luister wat er allemaal gezegd wordt, hoe dan zij het zien. En dan kunnen we te gepaste tijden een standpunt daarover innemen.
Maar het is niet zo dat de gouverneur daar een standpunt hoeft voor in te nemen. Het is wel zo, maar nog een keer, dat komt dan straks, hè, dat minister Somers gevraagd heeft dat dat van onderuit naar boven toegeleid wordt. Ja, en ik stel toch wel vast, hè, plots, dat Solva hier eigenlijk reeds in alle opzichten, zowel in het opzicht van hetgeen dat minister Somers naar voren schuift, dat zij daar buiten treden, terwijl het precies de bedoeling is van de nieuwe regiovorming om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden toch wel binnen uw eigen regio te houden. En u gaat Solva dat eigenhandig nog een keer gaan overrulen, wetende wat dat er op ons afkomt. En het is niet omdat die vergadering van afgelopen donderdag verschoven is naar deze week. En nog eens, ik heb u ook een mail gestuurd waarin dat ik vroeg om enige terughoudendheid aan de dag te leggen op die vergadering, maar bon, bij deze hebben we nu die gemeenteraad, want dat straks ons punt naar voren geschoven wordt. Maar het is wel zo dat Dendermonde, en toch bij uitstek het Denderland, niet tot die regio behoort. Hoe kunnen we dan over de regio's heen opnieuw intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gaan opstarten? We gooien eigenlijk al het kind met het badwater weg voor het tot leven is gekomen.
Ik denk dat Philippe ook nog iets wil toevoegen.
Ja, mevrouw de voorzitter. Los van de discussie die we straks misschien nog gaan voeren, inderdaad, over de regio-samenstelling, willen wij toch ook even zien hoe dat dit punt rond bijvoorbeeld transparantie van zo'n structuren kan georganiseerd worden. Want waar wij het een beetje moeilijk mee hebben, is dat er zijn daar allerlei organisaties. Hè. Ik zie hier Polstok die gaat toetreden en Erfgoed Denderland, maar dan ook Variant. En bij puntje 5 gaan we meteen ook nog eventjes over de ontbinding van de ERSF praten. Dat is denk ik een beetje symptomatisch voor al die verschillende structuren die er al bestaan. En daar hebben wij wel wat vragen bij van, is er eigenlijk iemand die hier nog door het bos de bomen ziet? Want wie kan vanuit onze gemeente nog eens, denk ik, een duidelijk zicht hebben over al die verschillende verenigingen, wat dat daar ook allemaal van mogelijkheden voor onze gemeente bij hoort? Dat is een bedenking dat we misschien eens moeten bij stilstaan en die op zo'n overleg als Solva een keer moet gebracht worden. Zo dadelijk komen we dan wel even over de regio-discussie. Maar misschien is dat wel een punt waar u en de collega's die ons daar vertegenwoordigen toch een keer kunnen bij stilstaan. Is het nodig om zo'n wildgroei aan verschillende structuren en samenwerkingsverbanden in leven te houden? En kan dat niet vereenvoudigd worden?
Ja, goed. Zoals je zegt, momenteel ligt dat nu naar voren. Nu, regiovorming is sinds vorige week of de week daarvoor een beetje meer in gang geschoten. Wij baseren ons op de punten die we nu indienen, die we van plan waren om in te dienen, en van de regiovorming, ja, dan zien we wel wat er nu verder zal vanuit de bus komen, hè. Zoals ik zei, wij doen daar momenteel nog geen uitspraak in. Wij wachten liever nu nog eventjes af en dan zullen wij de juiste, allee, of de, ja, in, dat wij denken de juiste beslissing is, zullen wij die dan nemen.
Ik zal mij alleszins onthouden op dat punt.
Dus dan is dan 1 maal onthouding of 2 maal? Dus 2 maal onthouding. Oké, voor iedereen? Ja, mag ik dan noteren? Dan zitten we bij puntje 5, dus de ontbinding en de verheffing van ERS Veus Vlaanderen. Dus de gemeente Horebeke is aangesloten bij de VZW erkend regionaal samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen. De subsidiestromen vanuit Vlaanderen worden voor deze VZW stopgezet. ERSV moet in verheffing gaan en de VZW wordt ontbonden. Wij stellen dus voor om een akkoord aan te gaan met deze verheffing en de ontbinding. Dieter? Of is het nog het handje van daarnet?
Ja, nee, dat is mijn handje.
Ja, ontlet er niet altijd op. Dus,
voor ons zijn daar financiële gevolgen aan verbonden voor onze gemeente. Hoe zien we dat?
Nee, geen financiële gevolgen aan verbonden.
Oké. Okay. Ja.
Maar ik zie Filip ook nog, dacht ik.
Ik had dezelfde vraag. Ik wou weten of er financiële consequenties waren.
Goed, dank u. Iedereen akkoord?
Ja.
Oké. Dan kan ik overgaan naar punt 6. Het goedkeuren principe van de haalbaarheidsstudie voor een mogelijke fusie tussen onze 3 politiezones uit de Vlaamse Ardennen. Dat is de PZ Brakel, beslist om over te gaan tot een occasionele samenaanloop met PZ Ronse en PZ Vlaamse Ardennen. Dit voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een mogelijke fusie tussen onze 3 politiezones. Het geraamd bedrag bedraagt €75.000. Dus dit zou komen op maximum 75.000 euro per zone, dus elk 1/3. Politiezone Vlaamse Ardennen die zal dan optreden als opdrachtgever. Wij stellen dus nu voor om deze overheidsopdracht goed te keuren. Dus 75.000 euro per zone, hè, dus het gaat hem over een totaal van 75.000. Ik ga eventjes kijken.
Ja, opnieuw. Het is 25 per zone, 75 in totaal.
Ja,
dat is even verkeerd vermeld. Want 75 en 75 gezegd, geen enkel probleem.
Sorry, ik wist het niet. Ik heb het niet gehoord van mezelf. Dus, ja, goed. Het was goed bedoeld. Sorry. Kathleen, zie ik een hand? Ja, zeg maar zo, Kathleen.
Ja, ik zag op het verslag van de politieraad waarop dat ter sprake is gekomen en dat er niemand van onze gemeente afgevaardigd, alleen niemand aanwezig was. Het ontgaat mij even wie dat er aangeduid is. En het was Bruno en er is ook Bruno.
En ik was ook aanwezig, net als Cynthia.
Ja, maar we hebben het verslag van de politieraad van Vlaamse Ardennen binnengekregen. Die notulen hebben we gekregen. Maar ik heb geen verslag gezien van de politieraad waar wij toe behoren, van de zone. Van onze zone heb ik geen notulen gezien, evenmin van de zone van Ronse. Dus we hebben wel degelijk het, waar dat Katlijn naar verwijst, met een aanspak mensen onder voorzitterschap, dacht ik, van Marnix, de burgemeester van Oudenaarde. Daar hebben we mooi kunnen inkijken. Maar ik heb geen verslag van de notulen. Nu, wat mij betreft is dat een formaliteit, want wij juichen met onze fractie dit punt ten stelligste toe. Maar het verbaast mij toch dat we die notulen van onze eigen zone niet binnenkrijgen, daar waar we de notulen van een andere zone wel binnengekregen hebben.
Maar het verslag van de raad kunnen we eventueel bezorgen. Ja. Dat is geen enkel probleem. Ik heb dat op mail, dus kijk, ga dat even noteren.
Ik ga akkoord met dat punt, hoor.
Ja, maar ik ga het even dan noteren. Gewoon verslag.
Van ook rondse hebben we niet binnengekregen, dacht ik.
Van de politieraad.
Maar ik wil misschien nog eerst even, iets anders vragen. Dus dat is heel uitgebreid in de pers geweest. Ik denk dat dat een dag nadien al op de radio was en in de kranten. Maar ik denk dat het interessant is ook voor de mensen van Orebeek om te weten hoeveel... En men spreekt altijd 75.000 en 25.000 personen. Maar hoeveel komt dat voor Orebeek? Is dat dezelfde verdeelsleutel die er genomen wordt als bij de toelage aan de politiezone Brakel voor Orebeek?
Wacht, ik zal even het woord aan Katrien geven.
Het is dezelfde verdeling als bij alle andere begrotingen van de politiezone.
En waarop komt dat dan ongeveer neer? Het is heel belangrijk, denk ik, voor de mensen dat ze weten waar hun belastingsgeld naartoe gaat. En...
De bedragen, ja goed, dat kan ik altijd jullie per mail bezorgen. Ik zal dat ook noteren. Kan het niet van buiten zijn. Ik weet niet als Bruno het van buiten kan zeggen. Ik heb het hier bij mij.
Ik heb het hier bij mij. Gaat het over 5.000, 10.000?
Je moet mij excuseren. Ik kan u, allee, als ik een cijfer zeg, zeg ik het u liever juist. Dus allee, je mocht erop rekenen. Kijk, ik ben het hier ook aan het noteren. Ik ga dat zeker jullie laten weten.
Ik vind het spijtig als de vraag voorgelegd wordt dat we niet weten over welk bedrag dat ongeveer gaat. Dat vind ik spijtig dat die info er niet bij is.
Ik zie nog een hand van Dieter.
Nee.
Philippe zie ik ook nog.
Ja, als ik even mag. Wij vonden het bedrag eigenlijk heel hoog. Gelukkig is het daarnet ook nog wat bijgesteld naar beneden, maar dan nog vinden wij 75.000 euro wel heel hoog voor zo'n onderzoek. Het is duidelijk dat consultants goed betaald worden. En twee was het punt van, ja, in hoeverre dat, zonder voorop te lopen natuurlijk op de conclusies van dat onderzoek, dat de gemeente Orebeek daar zelf al een standpunt kan bepalen van... en bepaalde voorwaarden kan definiëren. Als ik zie, zo dadelijk bij puntje 7, dat de dotatie voor onze gemeente aan de politiezone Brakel, Markendal, Orebeek en Zwalm bijna 210.000 euro bedraagt, dus 6,88%. Vragen wij ons af, kunnen wij al eens nadenken over bepaalde voorwaarden en criteria die we daar willen aan koppelen aan zo'n toekomstige fusie, zodanig dat we toch goed voorbereid voor de dag komen. Ik kan me voorstellen dat de kostprijs bijvoorbeeld toch iets is waar we moeten op toezien, dat het niet meer is, maar integendeel misschien zelfs goedkoper kan worden.
Ja, sowieso denk ik dat er nu er is een studie gelegd, dus dat we uit de studie gaan moeten afleiden wat dat het positieve daarvan zal zijn. Anders is er geen studie nodig. Hè. Dus daarvoor leggen ze de studie om ons te kunnen aantonen van kijk, wat gaan de voordelen in uw gemeente zijn. En dan zullen wij dat allemaal te weten komen. Dan kunnen wij dan naar jullie communiceren wat dat voor ons voordeliger gaat maken van in die fusie in te stappen. En ja... Maar ik zeg het, er is een studie of er gaat een studie plaatsvinden. Dus ik denk dat we dat eerst moeten afwachten. En dat we daar rond dan de nodige communicatie kunnen doen. Ik denk dat Bruno nog iets wilt aanvullen. Bruno, je micro, denk ik, staat nog af.
Ja. Dank u. Toen ik gestart ben bij de politieraad, dus dat is een goed jaar geleden, of twee jaar, was dat vastgelegd op 6,88% van het totaal. Dat is ook gebaseerd op het aantal inwoners en dergelijke. Dus ik denk dat dat nog altijd in die grote orde is. Nu, in verband met die haalbaarheidsstudie, Cynthia heeft ook al toegelicht, het is dus in eerste instantie de bedoeling om DNA van de politiezone in kaart te brengen. Dus heel goed in kaart te brengen van, ja, wat is er? En ook dan in een tweede stap, hoe kunnen we de efficiëntie in of tussen de politiezones verhogen? Maar dan ook niet enkel de efficiëntie verhogen, maar ook zeker de veiligheid. Hoe kunnen we op dat vlak ook vooruit gaan? Maar we volgen daar van kort bij op.
Ik denk dat Schepen Jan ook nog iets wil aanvullen. Ja, Jan, doe maar uw micro nog.
Ja, ja, ik wou inderdaad, omdat ik vanuit financiën even wou terugkomen op het bedrag, maar Bruno is mij ondertussen voor geweest. Ik ben nu juist nog de berekening aan het doen. Als we het dan omzetten in totaalcijfers, zal het dan voor Orenbeek om een kleine €2000 gaan die wij aan die haalbaarheidsstudie zullen moeten spenderen.
Ik denk dat het iets anders zal zijn, ja. Ik had het vlug berekend op €5157,76. Zijn er die 6,8 en een beetje procent van 25.000. Oh, ja, en ik denk dat...
Dat kan niet.
Ik denk dat een fout aanmaakt. Ik denk dat jij de rest...
Het is iets van 1700 euro.
Maar ik wou je dus toelichten. Allee, wat ik eigenlijk niet, voorlopig niet snap. Oké, die studie moet er komen. Helemaal akkoord. Die studie moet er ook komen om te kijken hoe dat we in de toekomst die politiezone gaan financieren. Maar het is toch heel duidelijk dat een gefuseerde politiezone zijn nut geeft. Ten eerste heb ik al in deze raad aangehaald dat sowieso Markedal voor een fusie pleit en er dus noods uitstapt uit onze zone, wat er voor de facto voor zal zorgen dat die zone ophoudt te bestaan, want je kunt maar niet verder met 3. En ik heb de vorige keer ook aangehaald dat wanneer dat een interventie is ten oosten in Brakel en men moet tot op de smarre rijden, dat bij onmiddellijk vertrek minstens 25 minuten duurt. Ik heb er ook op gewezen dat er structureel slechts 1 combi, zijn de 2 agenten, actief is tijdens de avonduren en in het weekend. Slachtofferhulp is gewoon onbestaande tijdens het weekend. Je zou maar het slachtoffer worden van partnergeweld of van een brand of van het even welke calamiteit op een vrijdagavond, dan mag je tot maandagochtend wachten op slachtofferhulp. Dus ik zou eigenlijk ervoor willen pleiten dat onze burgemeester en Bruno in de politieraad vanuit Orenbeke toch aansluit bij die vraag om de politiezone te laten fuseren tot een groter geheel. Kiet dat dit dan zelfs wat meer zou kosten aan belastingen vanuit onze gemeente, maar ik denk dat de veiligheid toch wel voorop moeten staan. En daarvoor nogmaals mijn pleidooi om hiervoor te gaan. Voilà, meer wil ik daar niet aan toevoegen.
Ik zie nog een hand van Bruno.
Ja, dank u wel. Ja, zo'n haalbaarheidsstudie, we betalen daar veel geld voor aan inderdaad het studiebureau. Het is de bedoeling dat zij de studie doen en dat wij niet op voorhand zeggen hoe dat het moet uitkomen natuurlijk. Zij doen de studie onafhankelijk en zij gaan op basis van die studie advies geven wat dat het meest efficiënt is naar verhoging van de efficiëntie, maar ook naar de veiligheid toe, Dieter. Het is nu niet aan ons om te zeggen van
wat
moet de uitkomst zijn van de studie.
Ik ga je daarin tegenspreken. Ik heb daar een andere visie over en dat lijkt mij niet geheel onverwacht, want we horen tot een andere partij. Ik denk die mensen zullen dus een studie ook doen naar de financiële gevolgen daarvan en hoe alles gefinancierd kan worden enzovoort enzovoort. Maar er is ook zoiets als politieke keuzes. Hey, we hebben in deze regering ook ministers die de ene keer luisteren naar de experten en de andere keer de experten niet volgen die medicijnen aankopen voor meer dan 4 miljoen euro, zelfs al werken die niet. Dat is dan een voorbeeld van een slechte politieke keuze. Je hebt ook voorbeelden van goede politieke keuzes, zoals bijvoorbeeld het openhouden van de mer onder juist toezicht van politie om alles in goede banen te leiden. Nou, dat is hier ook zo. In deze kleine zone of in onze kleine gemeente kunnen wij een politieke keuze maken. Een keuze om te gaan voor een hogere veiligheid of alles bij het oude laten. En daar eigenlijk ook politieke keuzes mee maken om de macht ergens in Michelbeke te houden. En dat is nu precies toch wel niet waar wij voor staan. Maar Spat, we hebben een andere visie erop. Jouw visie is die van u, heeft goed recht op uw visie, net zoals wij recht hebben op de onze. Laat ons hopen dat het gezond verstand het zal halen. Hè?
Ik denk dat Schepen hier nog iets wil toevoegen.
Well, ik had een praktisch vraagje naar Dieter toe. Ik weet dat hij er vrije voorstander van is, van een fusie, hè, van de politiezones. En hij zegt ook dat Market al eventueel moest niet fuseren, eruit stapt. Maar kunnen wij garanderen dat de veiligheid zoveel groter gaat zijn als we fuseren of niet? Want u haalt daar het voorbeeld aan van okay. Als er op de meeste straat iets gebeurt, moeten ze van Everbeek komen, maar als we fuseren gaan we nog groter zijn. Akkoord zullen dus misschien van één komen, misschien twee rijden. Ik weet het niet, Dieter, maar dat is een vraag naar u toe.
Jawel, ik heb er mij toch wel wat een verdiepte gie aan. Ik ben blij dat je de vraag stelt. En een van de voorbeelden die we toch al duidelijk konden aanhalen, dat is dat het aantal ploegen s'avonds en in het weekend opgetrokken wordt naar 5. Oké, weliswaar over een groter oppervlak, maar desalniettemin is het nog steeds een grotere aanwezigheid. Sowieso zal, wanneer je een grotere zone hebt, met een groter aantal agenten ga je ook veel meer expertise kunnen laten werken, want je zult meer potentieel hebben om te gaan specialiseren. Ik dacht trouwens dat precies het gebrek aan personeel of het gebrek aan specialisatie verleden jaar in 2019 ertoe geleid heeft dat naar aanleiding van een rondtrekkende of één of meerdere rondtrekkende bendes dat we zelfs beroep hebben moeten doen op steun vanuit federaal. Wanneer onze zone groter is, dan gaat die gewoon aan kracht winnen. Dat lijkt mij toch een grote evidentie. Schaalvergroting. En is ook al aangetoond, ik heb dat de vorige keer ook gezegd, professor Bryce de Ruiver heeft daar in het verleden ook al voor gepleit. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn en ik mag hopen dat die fusie er effectief komt. En die studie is administratief ook nodig om in een ander te gaan op voorhand te gaan berekenen. Hè.
Ja, bedankt om van Bart, denk ik.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik lees precies nergens in het bijgevoegde document wanneer dat de resultaten van die studie er zouden zijn. Hebben jullie daar zicht op?
Over de precieze datum hebben we nog geen zicht. Goed, de studie is nu van start gegaan, dus het is een overheidsopdracht. Dus goed, in geval dat wij meer info hebben of dat wij tussentijds een evaluatie hebben, dan zullen wij dat zeker aan jullie melden. Ik zie het hand van Katlijn ook nog. Oké, goed. Dank voor al jullie input, zal ik zeggen. Zoals ik daarnet zei, laten we nu de studie starten en dan hopelijk dat we daar snel meer nieuws over hebben en dan kunnen we daar verder over discussiëren. Dan kan ik overgaan naar punt 7, het vaststellen van dotatie aan de politiezone Brakel voor 2021. Dus voor het jaar 2021 moet het aandeel vastgesteld worden dat de gemeente Hoornbeke zal bijdragen als exploitatietoelage en investeringstoelage. Dus zoals dat Philippe daarnet al eventjes zei, voor de gemeente Hoornbeke bedraagt exploitatie 209.591 euro, als investering 16.437 euro. Zijn daar nog vragen of opmerkingen omtrent? Nee, dus iedereen akkoord. Dan gaan we over naar punt 8. Dat is de overeenkomst met het TMVW in zaken zuiveringsactiviteit. TMVW kan een overeenkomst worden afgesloten waarin de samenwerking verder wordt vastgelegd. TMVW is als opdrachthouder verantwoordelijk voor de gemeentelijke sanering. TMVW voert dus deze taken uit. Indien gewenst kan ook het gemeentebestuur taken uitvoeren. De kosten en de werken met betrekking tot de zuiveringsactiviteiten worden dan vergoed door TMVW aan het gemeentebestuur van Horebeke. Wij stellen dus voor om die overeenkomst af te sluiten met TMVW. Ik zie de hand van Filip. Hij gaat dus door.
Ja, inderdaad. We hebben de vraag daarover. Of is dat een nieuwe constructie die opgezet wordt? Bestond zoiets in het verleden al? En wat zijn daar de voordelen van?
Daarvoor geef ik het woord aan Schepen Hendrik.
Dat is geen nieuwe constructie, dat is een bestaande constructie. Het is gewoon een verlenging, maar bij het einde van de vorige legislatuur was er voor een stuk was er een stopzetting. Ik geef één voorbeeld. Het regelmatig reinigen van de kolken of riolen deksel in feite 2 maal per jaar. Dus ik heb dan gevraagd aan TNVW om ons terug het nieuwe contract toe te sturen. En dus zij betalen het en dat gaat dus af van onze Aquario-rekening. Ja?
Nog iets toe te voegen, Filip of Henk? Nee?
Nee, dankjewel, Scheep Blommaert.
Ja, oké, dank u. Dan vraag ik als iedereen akkoord is. Ja, goed. Dan ga ik over naar puntje 9. Dat is het vaststellen van de opstemteam voor de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2021. Dus de opstemteamen voor het jaar 2021 van de roerende voorheffing, die dienen te worden vastgesteld. En we stellen voor om dit onveranderd te laten en dat dit dus blijft op 755 opstemteamen. Ja, Filip?
Ja, met de Groenfractie zouden wij ons willen onthouden op dat punt. En onze motivatie is dat wij vinden dat de inwoners van Horebeke al bij al nog te veel belastingen betalen. Dat is niet alleen met de gemeentelijke opzendteamen of de personenbelasting, maar daar zullen we straks ook nog wel op terugkomen met bijvoorbeeld de taksen of belastingen die gegeven worden op waterverbruik. Ten opzichte van de service en de dienstverlening die onze inwoners daarvoor krijgen. We weten natuurlijk wel dat er de komende jaren een aantal investeringen gepland zijn in het beleidsplan. Het afgelopen jaar, dit jaar hebben we daar nog niet zo heel veel van gezien, maar bon, dat was ook zo voorzien. Maar desalniettemin vinden wij dat de middelen die de mensen ter beschikking stellen via hun belastingen nog intenser zouden moeten geïnvesteerd worden in dienstverlening, leefbaarheid, mobiliteit enzovoort. Vandaar dat wij ons willen onthouden.
Ik zie ook nog de hand van Dieter.
Ja. Dank u. Ja, nee, onze vrienden van Groen die zijn braaf en die onthouden zich. N-VA-fractie, mag nog niet spreken in naam van Kathleen, maar ik denk dat Kathleen dat zelf ook wel zal doen. Wij gaan hier tegenstemmen en we gaan hier eigenlijk zelfs tegenstemmen en ook op het volgende punt. Waarom? Omdat wij vaststellen dat in deze gemeente de reserves ieder jaar, jaar na jaar, na jaar, na jaar, na jaar opklimmen. We zitten ondertussen aan 5.160.000, dacht ik. Ik weet niet waar we op het einde van 2020 gaan eindigen. Het zal wel geen 6 miljoen worden, maar we gaan waarschijnlijk toch wel boven de 5,5 miljoen uitkomen. Weggeschreven reserves, we gaan er dan waarschijnlijk nog een beetje belastingen op betalen, dankzij de nieuwe effectentax van deze federale regering. Maar nee, wij hopen eigenlijk dat op een bepaald moment men tot het inzicht zal komen vanuit het college, dat we misschien gedurende een aantal jaar de belastingen wat lager kunnen laten zijn om eigenlijk alle opgepotte gelden of een groot deel van die opgepotte gelden die we hier vastzetten terug te keren naar onze mensen. Terug te keren is een verkeerd woord. Terugkeren kunnen we ze niet doen. Kunnen we niet doen. Maar dat we ervoor zorgen dat die pot niet groter en groter en groter wordt. Er is ons altijd al gezegd geweest, dit is nodig voor de rioleringswerken. Ja, we hebben straks nog een aantal vragen over de rioleringsgraad in onze gemeente, maar het is duidelijk dat men ons hier iets op de mouw gespeld heeft, want we hebben heel veel geld, we hebben heel weinig riolering en we hebben ook vooral heel weinig dienstbetoon onder de vorm van allerhande modaliteiten en faciliteiten die aan onze inwoners geboden worden. Ik sta mij toe dat jullie mij niet verkeerd begrijpen, dat ik het niet heb over de persoonlijke dienstbetoon die jullie als college telkens weer aan de dag of leggen om onze inwoners te helpen. Daar wil ik het niet over hebben. Dat gaat over structurele faciliteiten die geboden worden aan onze inwoners. En dat ontbreekt hier, ons inziens. En wij vinden dat eigenlijk die opcentinen en ook de personenbelasting drastisch naar beneden kunnen. Al is het dan voor een beperkte periode.
Ja, dank u. Dus voor puntje 9 is er 2 maal onthoud in groen en 2 maal tegen N-VA. Dat klopt? Ja, dank u. Dus dan gaan we over naar puntje 10, waar dat dus ook al min of meer een beetje over gepraat is. Dus het vaststellen van onze personenbelasting. Dus voor het jaar 2021 dient de aanvullende personenbelasting te worden vastgesteld. Dus wij willen deze ook onveranderd laten. Dus dit was en zal zijn 7%. Dus dan heb ik 2 maal tegen voor N-VA en groen.
Wij gaan ons onthouden, zoals bij het vorige punt. Dezelfde motivatie.
Ja, dank u.
Volgt.
Ja, prima. Dan zijn we al rond met het eerste deel. En dan gaan we over naar onze agendapunten die ingediend werden door onze fractie N-VA CD&V. Ik ga dan starten met het eerste. Dus dit is de regiowerking, waarover daar net al een beetje gesproken is. Ik ga eerst het woord aan Kathleen of Dieter geven en dan kunnen we daar verder over discussiëren.
Dank u. Dank u. Ik wil eventjes het punt toelichten. Hè. Dus in het regeerakkoord heeft de Vlaamse regering een visie voorgesteld over hoe we in de toekomst in Vlaanderen regio's kunnen laten werken. In die optiek hebben de gouverneurs de opdracht gekregen om lokale gesprekken over die regioafwakening te faciliteren en daarover nadien een advies te formuleren over de afwakening van de referentieregio's naar de minister toe. Nu, die referentieregio's, meneer de minister, meneer Bart Somers, heeft een aantal referentieregio's naar voren geschoven. In totaal zijn er dat 13. En wat er daarbij belangrijk is, dat is dat dat eigenlijk nog geen definitieve keuze is, want meneer de minister heeft de wijze visie dat dat eigenlijk best van langs onder uitkomt. Nu, de doelstelling van die regiovormings is om verrommeling tegen te gaan. En Philippe had het daar straks al aangehaald, dat heel veel van die intercommunales, dat je soms je eigen weg er niet meer in terugvindt, dat een kat er haar jongen niet meer in terugvindt, tot welke intercommunale behoren wij nu. Ik ben ervan overtuigd dat aan deze tafel niemand spontaan en zonder fout alle intercommunales tot welke wij behoren zomaar kan opnoemen. We hebben ook eerst de ministers die niet weten hoeveel ministers van volksgezondheid dit land telt, niet weten hoeveel, niet alle namen kunnen opnoemen, sorry. Nu, wij hebben kennis genomen van de afwakening van 4 regio's in de provincie Oost-Vlaanderen. Dat is Gent, regio Gent, regio Waasland, regio Dendermonde, waar ik het daar straks al over had, en de regio Zuidoost-Vlaanderen. Waar wij eigenlijk willen voor pleiten met onze fractie, dat is dat we een aparte regio zouden vormen, Vlaamse Ardennen. Omdat die kleinere gebiedsomschrijving veel meer aansluit bij de noden en de uitdagingen die onze streek kent. Want zowel op sociaal-economisch vlak als op maatschappelijk vlak zijn de uitdagingen tussen de Vlaamse Ardennen en de streek rond Aalst-Nienhoven eigenlijk heel, heel erg, om niet te zeggen totaal verschillend in Aalst en Nienhoven, maar ook in Gerardsbergen reeds voor een stuk, alhoewel dat we Gerardsbergen nog steeds kunnen beschouwen als de Vlaamse Ardennen, terwijl dat je geologisch dan, maar dat je economisch dat zou kunnen als een twijfelgeval beschouwen. Vandaar dat dit debat toch wel nuttig is. Maar in Aalst en Nienhoven speelt die Brusselse voorstedelijke problematiek, en die hebben daar heel wat uitdagingen op vlak van samenleving die hier niet of veel minder spelen. En op die basis is het eigenlijk beter dat je ook naar het regiobeleid andere keuzes kunt maken. De Vlaamse Ardennen, ja, en door het, de woorden of de naam uit te spreken, zeg ik het al een beetje, hè, is eigenlijk een merknaam geworden. Een merknaam voor een geologisch zeer karakteristieke regio, die ook toeristisch de laatste jaren heel, heel sterk groeit. Als mensen mij vragen, waar woon je? En je zegt, in de Vlaamse Ardennen, oh ja, maar ja, het is daar mooi, hè. Ook onze inwoners identificeren zich graag met de regio, en een heel deel van de intercommunale samenwerkingsverbanden zijn al op deze lijst geschoeid. Over die concrete afbakening van de Vlaamse Ardennen moeten wij ons als gemeente niet uitspreken, maar stel dat we zouden uitgaan van een gebiedsafbakening Brakel, Gaveren, Gerardsbergen, Herzele, Horebeke, Sluisbergen, Kruisem, Lierde, Markendal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lieven, Schoutem, Wortegem, Petergem, Zottegem en Zwalm, dan zijn we in totaal met 235.000 inwoners. En in die optiek, gelet op al hetgene dat ik tot hiertoe nu daarover verteld heb aan jullie, zouden we eigenlijk willen voorstellen dat we in deze raad het besluit zouden nemen dat een regionale afbakening Vlaamse Ardennen meer aangewezen is dan een brede regio Zuidoost-Vlaanderen. Ik meen begrepen te hebben dat eenzelfde standpunt ook in Oudenaarde het gehaald heeft. Ik weet dat in Markendal, waar Open VLD mee in het bestuur zit, dit ook unaniem naar voren geschoven heeft in de raad. Vandaar onze vraag, en wij vragen, als men daarmee akkoord zou gaan, dat onze burgemeester dit standpunt zou overmaken aan de gouverneur.
Ik zie ook nog de hand van Filip.
Wel, ja, als wij van Groen even mogen inpikken, vooraleer dat u het standpunt van het college misschien weergeeft, mevrouw de burgemeester. Eerst en vooral zijn we blij dat we dat debat hier al even kunnen voeren, dat u dus nog niet met de gouverneur en of andere burgemeesters heeft samengezeten, maar dat er dan misschien ja, voorafnames zouden gebeurd zijn. Dus dat is fijn voor het democratisch proces dat dat hier toch al kan gebeuren en dat u die informatie ook kan meenemen naar uw toekomstige gesprekken. Nu, we zijn het idee van de minister Somers uiteraard wel genegen. Hè. In die zin, wat ik daarnet ook al aangehaald had bij een vorig punt, is dat die verrommeling effectief wel een probleem is. De wildgroei aan intercommunales en samenwerkingsverbanden is denk ik is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Dus het zou een goede zaak zijn, denk ik, om daar wat duidelijkheid in te krijgen en wat stroom te stroomlijnen. Dus daar staan we helemaal achter. Ook de intergemeentelijke samenwerking. Ik denk dat we daar als Horebeke, als kleine gemeente, alleen maar ons voordeel mee doen om zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan met onze naburige gemeenten. Maar in tegenstelling tot collega Dieter, zouden we hier niet willen focussen op een puur geografisch punt, want dat is toch het betoog van Dieter, waarbij dat hij aangeeft van kijk, we willen de merknaam Vlaams Ardennen gaan gebruiken om daar een goede geografische afbakening te bepalen, waardoor dat we die indeling die er nu is vanuit de Vlaamse overheid in vraag stellen. Wij willen eigenlijk graag een stuk ook het het democratisch proces hier centraal stellen. Want ik heb ook begrepen uit de voorstellen dat bijvoorbeeld de burgemeester als speelfiguur in die hele constructie komt te staan. Daar hebben wij ook een vraag, dat wij zeggen van kijk, we willen eigenlijk graag dat de gemeenteraad per gemeente centraal staat. Dat is het democratisch platform. En dat beantwoordt ook helemaal aan de vraag en de ambitie van de minister om bottom-up te werken. Engelse term, om van onderuit, dus zo democratisch mogelijk, met zoveel mogelijk participatie en inspraak, dit te gaan organiseren. En dan denken wij dat de gemeenteraad het beste forum is daarvoor. Bovendien zitten we ook nog met een aantal vragen over hoe dat die regio's zich gaan verhouden. Wat is daar het juridisch statuut van? Welke middelen gaan ze krijgen? Hoe verhouden ze zich tot provincies? Is dit een soort oefening om dan op termijn de provincies het helemaal te gaan uitkleden en opheffen? Wat met eventuele fusies van gemeenten? Wordt dat daardoor afgeblokt of is dat dan net een voorafname? Dus wat ons betreft zijn er daar nog heel wat vragen. En een laatste punt waar we het willen over hebben is hier dat we eigenlijk zeggen van kijk, we willen dat die samenwerkingsverbanden, die structuren, dat daar een stuk meer transparantie in komt, meer doorzichtigheid en meer rekenschap wordt afgegeven aan de inwoners via de gemeenteraden. Dat vinden wij zelf een hele belangrijke, dat dat niet zoiets is als een structuur waar we weinig of geen zicht op hebben en waar dat ook onze inwoners eigenlijk weinig of niks van weten. Dus dat zijn de belangrijkste punten die we willen aanbrengen.
Ja, dank u. Het was mijn Hans van Boterham. Ik ga daar kort een beetje proberen op te antwoorden. Dus over de Vlaamse Ardennen. Ik denk dat we allemaal de Vlaamse Ardennen enorm genegen zijn. En dat dat inderdaad ons uitgangsbord is. En dat we daar fier mogen op zijn op onze Vlaamse Ardennen. Maar zoals ik net zei, morgen is er dus een overleg met de burgemeesters, met de gouverneur. Ik zal zeker jullie info, advies of raad of jullie, hoe dat jullie erover denken, ik zal dat allemaal meenemen. Daar mogen we zeker van zijn, maar natuurlijk mogen we in alles niet te voorbarig zijn. Hè. Dit is bovendien nog maar een eerste voorstel. Er moeten nog veel punten bekeken worden, alles moet nog afgetoetst worden. Hoe dat die invulling zal zijn, welke regio waar, bij wie en zo. Dus ik denk dat we dat rustig moeten bekijken. Ik zeg het, na het overleg van morgen zullen we weer al iets meer weten en dan ga ik dat standpunt meenemen naar het college en gaan we dat daar verder in bespreken.
Mag ik nog even?
Ja, u mag.
Ja. Als ik het goed begreep, we hebben er in onze partij toch wel wat gesprekken over gevoerd. Ik denk dat u dat ondertussen ook wel begrepen had. Het is toch wel duidelijk dat minister Somers een advies verwacht die zich vormt in de schoot van de verschillende gemeenteraden. Dan, als ik het juist heb, dan moeten wij toch voor het eind van dit jaar, van 2020, hier een standpunt over.
Ja, dat klopt, maar er is nog een gemeenteraad ook, hè?
Ja, oké. Dus dit betekent, burgemeester, voorlopig wenst u hier geen standpunt, als ik het goed begrijp. Wenst geen standpunt in te nemen. U zult nog wat bijpraten, denk ik, met collega's. En dan zult u een voorstel formuleren naar de gemeenteraad waar we opnieuw een gesprek kunnen over hebben.
Sowieso. Okay.
Wel, dan hebben wij hier vanuit onze fractie ons standpunt en
ik
onze wensen gemaakt. Oké, ik dank u voor uw aandacht.
Dank u. Oké. Dus dan stel ik voor dat we dat puntje gewoon meenemen naar de volgende gemeenteraad. Ik denk dat iedereen daarmee akkoord is. Ja, dank u. Dus dan, dat was het eerste punt door jullie ingediend. En dan het tweede was de handhaving in verband met het vuurwerkverbod. Ik weet niet in hoeverre dat jullie daar nog iets verder willen over doen.
Ik wou eigenlijk gewoon, want inderdaad, het is dan daags nadat we verordening indienen, heeft de gouverneur dat effectief gehandhaafd. We waren sowieso van plan om dit aan de raad of aan het college te vragen om dit te handhaven. Ik had dan ook ondertussen gezien dat u gecommuniceerd hebt, dacht ik, via Facebook. Ik weet niet of het op de website staat. En ik vraag me af of het niet nuttig is om effectief via een of ander blaadje dit aan de mensen, want het zou maar stom zijn dat een aantal mensen in overtreding gaan.
Dat wordt zeker. Allee, het is nu al gecommuniceerd. Zou nu juist een keer moeten vragen aan Katrien en degene die Facebook en website en toestanden doen. Wat dat waar staat, maar ze hebben het zeker al gecommuniceerd. En naar dan, nu is het natuurlijk nog een maand op voorhand. Een keer dat dan de moment zelf gaat zijn, gaat dat zeker nog een keer herhaald worden.
Ja, oké.
Ja, Philippe ook nog, denk ik.
Ja, in die zin, vuurwerk. Dat kennen we allemaal, maar ik dacht ook via Facebook gezien te hebben dat er soms wat interpretaties waren over vreugdevuren en andere zaken. Betekent dat dat er totaal geen vuur, bijvoorbeeld mensen die een kampvuurtje willen maken rond, weet ik veel wat, in de tuin of zo, dat ook daaronder valt? Misschien moet dat wat verduidelijkt worden naar onze inwoners?
Ik kan daarop antwoorden dat dus met het gezin mag, maar, maar niet in groep. Dat is dus waarschijnlijk de opmerking die daarop volgt. Hè. Dus als je het als gezin doet, mag het, maar niet als je begint uit te nodigen en te doen. Maar ik weet niet, ik zie Guy zijn hand ook, dus wil hij eerst nog iets toevoegen?
Nee, het was gewoon om op Dieter te antwoorden ook, dat het wel degelijk op de website staat ook, bij de nieuwsbericht.
Als ik even mag, het decreet, Philippe, is heel duidelijk. Hè. Het decreet spreekt over vuurwerk, voetzoekers, karbuurkanonnen, wat dat ook mogen zijn. Ik denk dat die kanonnen zijn die gebruikt worden om iets te laten ontploffen. Hè. En wensballonnen, die mogen niet. Het decreet spreekt niet, en dat is het decreet dat gehandhaafd blijft, spreekt niet over een of ander vuurtje dat je aansteekt om er een brochet op te warmen of iets anders. Ik weet niet wat mijn dochters daar allemaal opsteken, op een spies om op te warmen of gewoon om jezelf op te warmen. Daar spreekt het decreet niet over. We weten allemaal ondertussen dat we van een CD&V-minister geen mensen mogen ontvangen wanneer dat ze door ons huis moeten stappen. Met andere woorden, iedereen die in een rijhuis woont, mag niemand binnenlaten.
Ja, dus sowieso, ik weet niet over kerstbomen, dus het ging dan nu wel over vuurwerk en zo, maar kerstboomverbranding is ook niet toegelaten. Hè? Dus dat moet wel duidelijk zijn. Ik weet niet als Janna nog iets wil toevoegen.
Ja, vreugdevuren, Philippe, ik wil dat nu even verduidelijken, want daar, in principe kan daar weinig discussie over bestaan. Vreugdevuren, daar worden bijvoorbeeld tonnetjes brand en zo met de krakelingen in Gerardsbergen, dergelijke groots opgezette vuren mee bedoeld. Dat gaat dus effectief niet over een kampvuur, dan zou er kampvuren gestaan hebben, vermoed ik.
Oké, goed. Dus ja, dat puntje was dan ook duidelijk. En dan het volgende was het bekendmaken van de European Disability Card. Dus ik geef ook het woord aan Dieter of Katlijn.
Dank u wel. Ja, wij hebben op voorstel van onze fractie in de vorige legislatuur werd het gebruik van de European Disability Card goedgekeurd. Maar voorlopig vinden wij eigenlijk nergens enige informatie over het bestaan en de functie van deze kaart terug op de websites van onze gemeente. En in het verleden is het al duidelijk gebleken dat die kaart duidelijk nut geeft. En ze wordt bovendien erkend in 8 EU-lidstaten, België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta en Slovenië. En de federale regering heeft een motie aangenomen om het gebruik van de European Disability Card te promoten bij de lokale besturen. Maar ook bij de politie is het bestaan van deze kaart in veel gevallen onvoldoende bekend. En dat kan leiden tot pijnlijke situaties. Ik heb inzage gekregen in een klein dossiertje met een probleem in het verkeer, waarbij dat er leek dat een of andere, dat een iemand precies, het was precies alsof dat die persoon dronken was, maar dat was iemand die vanwege zijn medische toestand problemen heeft met het evenwicht en ook spraakproblemen heeft. En dat was eigenlijk wel logisch geweest. Moest die man zijn kaart, moest de politie die kaart erkend kunnen hebben of herkend kunnen hebben, dan zou dit probleem onmiddellijk van de baan geweest zijn. In dit jammerlijke geval was dit niet zo. Als ik het goed voor heb, was dat in Oostende. En om eigenlijk die kaart beter kenbaar te maken, ja, willen wij vragen dat ten eerste onze gemeente ook de nodige aandacht zal besteden aan de European Disability Card, door hierover te communiceren op onze website. En vragen wij eigenlijk ook aan onze burgemeester, dus aan u, Cynthia, of ja, u bij de korpsleiding eventjes wil aankloppen dat er actie ondernomen wordt om het bestaan van die kaart kenbaar te maken bij de politiemensen in onze zone.
Ja, zoals u zei, we zijn daarop aansloten en we zullen dan ook het nodige doen. Dus hetgeen dat u vraagt, zowel een beetje meer communiceren daaromtrent naar website toe, app eventueel. En dan punt 2 zal ik dat zeker meenemen naar de politie. Dus voor mij, en ik denk, ik zie dat er een probleem is met Henk. Wacht in de lobby. Ik weet niet. Ja, goed. Dus voor ons is dat oké. Ik denk dat dat voor iedereen oké is. Oké, prima. Ik zie allemaal knikkende gezichten. En dan ga ik nog. Dat er nog eentje was. Ja. Mijn blad is bijnemen. Dan zal dat laatste puntje zijn die door jullie is ingediend. Ja. Investeren in een publiek toegankelijk bos. Dus ik ga het woord aan jullie geven.
Dank u. Ja, het is eigenlijk een vraag die we inspireren op vraag van, niet op vraag van haar persoonlijk, maar wat er wel gebeurd is, dat is dat de Vlaams minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, mevrouw Zoual Demir, lanceert of vraagt aan agentschap van Natuur en Bos om een nieuwe subsidiegroep oproep te lanceren voor de aankoop van te bebossen gronden. En die oproep is eigenlijk specifiek ook gericht naar de lokale besturen. En met deze subsidie hoopt men bij Natuur en Bos om in samenwerking met lokale besturen en relatief snel en efficiënt een bijdrage te kunnen leveren aan de ambitie om 4000 extra hectare bos te realiseren tegen 2024. En wat er vooral belangrijk is dat die subsidie de lokale besturen toch wel een ferm duwtje in de rug geeft. Met een aantal basiselementen die daarbij van toepassing zijn. Ten eerste, de oproep is enkel gericht aan gemeentes en provincies. De subsidie bedraagt 75% van de aankoopsom met een maximum van 5 euro per vierkante meter. De grond die je verwerft moet binnen een termijn van 3 jaar nadien bebost zijn. Het mag ook over grond gaan die reeds verworven is, maar niet langer dan een jaar voor het moment van het indienen van de subsidieaanvraag. En het doel moet de realisatie zijn van een publiek toegankelijk bos, waarbij het bos minstens, en er staat een tikfout in mijn tekst, 25 jaar blijft bestaan. En de subsidie zal betaald worden van zodra de koopakte is verleden, de bebossing is uitgevoerd en de aanvrager de bebossing heeft geregistreerd op bosteller.be. Nu, die opportuniteit die de minister biedt, laat voor het eerst ook toe dat ook agrarisch gebied aangekocht kan worden om te bebossen. En aangezien dat wij toch wel overal lezen dat in de dagbladen en ook op het nieuws merken we dat mensen kwaliteitstijd willen doorbrengen in de natuur, nu meer dan ooit tevoren. Daarover straks in onze vragen nog wat meer. Heel veel mensen kiezen bij uitstek voor een wandeling in het bos of in een bos. Onze gemeente, u heeft het zelf al gezegd, mevrouw de burgemeester, ligt in het hartje van de Vlaamse, of ligt in de Vlaamse Ardennen. Wij nog iets sterker in het hart van de Vlaamse Ardennen. En wij kunnen eigenlijk ons steentje bijdragen en meestappen in dit plan. Onze buurgemeente Markendal heeft dit al gedaan. Verleden week werd er al aangekondigd dat men 2 hectare zal omvormen tot bos. Vandaar onze oproep en wij een voorstel voor de beslissing is dat onze gemeente inwenst te gaan op het aanbod van de Vlaamse regering en actief op zoek zou gaan naar gronden in onze gemeente om die te verwerven en daarna te bebossen en vervolgens die beboste gronden te registreren op bosteller.be, omdat we op die manier kunnen genieten van de subsidie van de Vlaamse regering, 75%, maximum 5 euro per vierkante meter. Ik hoop dat dit voorstel door het college gesmaakt kan worden.
Ja.
Mevrouw de voorzitter, mogen wij daarvan groen op inpikken? Of?
We horen u niet, Cynthia.
Sorry. ik had niet. Ja, u mag, maar ik was aan het wachten op een antwoord van Henk. Maar
ik ben er terug.
Ah ja. Voeg maar toe en dan kunnen we verder de discussie aangaan.
Nog eventjes aanvullen. We willen de N-VA-fractie feliciteren met een heel mooi voorstel. Het is voor ons muziek in de oren om zoiets te lezen. En het bouwt een beetje voort, denk ik, op iets wat we in het verleden al, maar dan onder een andere vorm hebben voorgesteld, waarbij dat we in vorige edities hadden, edities van de gemeenteraad, hadden gesuggereerd om voor elke inwoner van Hoornbeke elk jaar een boom aan te planten. Waar dat dan moest komen, dat was dan nog open te laten aan de creativiteit van dit bestuur. Maar daar heeft de N-VA-fractie een heel mooi voorstel, dat bovendien heel financieel interessant is, denk ik, voor de gemeente. Dankzij de subsidiepot van de minister is daar nu ook financieel een heel interessante constructie. Het is wat dat Dieter besloten is in betoog. Het sluit helemaal aan, denk ik, bij wat er leeft bij de mensen. Zeker in een coronatijd, maar zelfs buiten een coronatijd zie je dat daar gewoon meer en meer interesse in is, dat mensen de natuur kunnen gaan opzoeken en in hun buurt kunnen gaan ontspannen en kunnen gaan wandelen. Bovendien heeft een aanplant van een bos zoveel meer voordelen. Ik herinner mij de vorige gemeenteraad, waar Schepen Blommaert zei, we gaan ook inzetten op klimaatacties. Er komt een ambtenaar, wat was het, 1 dag in de week of zoiets. Dit is meteen een prachtige voorzet van N-VA om eigenlijk de klimaatambities van de gemeente concreet te maken. Dus u kan dat hier al op uw hoed steken als u wil, door dit te gaan uitvoeren. Er kunnen ook heel wat mensen bij betrokken worden. Als u dat verpakt onder een geboortebos, kunnen daar nog jonge mensen en kinderen bij betrokken worden. En ik zie dat onze buurgemeenten, want het is niet alleen Markendal, maar ook Brakel ingepikt hebben op die formule met een creatieve oplossing. En dat is ook wat wij zouden suggereren. Als u zegt van ja, maar ja, gronden gaan kopen, wat landbouwers, dat is allemaal niet zo evident. Ik heb eens opgelijst wat wij in eigen patrimonium hebben. En het OCMW heeft 114.470 vierkante meter in eigendom. Uiteraard zal daar wel pacht op zitten. Maar misschien niet op alles. En misschien vallen daar wel gesprekken te voeren met landbouwers die te overtuigen zijn om daar afstand van te doen of op een andere manier een oplossing vinden. En dat is trouwens ook de constructie die ze in Brakel hebben gevonden, waarbij de OCMW-grond door de gemeente werd gekocht en vervolgens bebost met de subsidies van minister De Mier. Dus een beetje een creatieve oplossing, maar ook goed zolang er maar bos komt.
Ik ga daarvoor het woord aan Gendrik geven. Natuurlijk wil ik daar even op inpikken van, omdat je daar spreekt over eigendom en pachten. Dus wat dat wij als gemeente in eigendom hebben, dit zit al bij de landbouwers in pacht. Dat wil ik daar eventjes aan toevoegen, maar ik weet niet als Henk daar iets wil over zeggen.
En inderdaad, dus hetgeen dat we hebben geen stukken meer die nog vrij liggen, want diegenen die vroeger vrij waren, beschikbaar waren in de schamperij, die zijn allemaal verkocht aan mensen die er intensief mee bezig zijn. Maar terugkeer, de andere partijen die we nog hebben, zijn echt landbouwgebied en worden daar ten volle ook gebruikt. Het is kostbare, goede landbouwgrond. Maar ik vraag me af, ik las verleden week vrijdag een artikeltje in de krant die mij echt geboeid heeft. Hè? En dat was het volgende. Er stond een artikel in die dus aanhaalde, het waren dus niet de minste geplaatste mensen die het vermelden, dat een studie bewezen heeft dat een hectare bieten meer opbrengt aan zuurstof dan 2 hectare bos. Ja? Dus dan zou ik zeggen tegen onze landbouwers, planteer voor bieten in feite. Je kunt er een boterham mee verdienen, je kunt er mee verder gaan en ook, het zal ook ten goede komen voor natuur. Het tweede punt daarop aansluiten is natuurlijk ook, het wordt beloofd dus dat er 75% toelaag is. Dat lijkt zeer aanlokkelijk. Dat zou je normale wijze ook moeten instappen. Maar dan hoor ik aan de andere kant een van de tenoren van de Vlaamse regering zeggen, we spreken van al die zaken in feite, maar we weten nog zelfs niet hoe dan dat gaan moeten financieren. Er is nog geen enkele pot voor voorzien. Dus men zal moeten serieus sleutelen aan de dingen. Ook met de coronamaatregelen zal het niet voor de hand liggend zijn. En dan denk ik als derde zaak, heeft er eigenlijk niks mee te maken. Maar er zijn al toelagen toegezegd geweest aan de gemeente Horenbeke betreffende het gemeentehuis 7 jaar geleden. Men wacht er nog altijd op het groen licht om te kunnen starten dat de financiering vrijkomt in Brussel. Dus als we alles op een rijtje zetten, 1. Jullie vragen eigenlijk, pikt grond van de landbouwers. Uiteindelijk een hectare bieten brengt meer zuurstof dan uiteindelijk 2 hectare bos. Dus ja, wat gaan we dan doen in feite met die landbouwers in de kou zetten, hun broodwinning afnemen? Dat lijkt mij niet evident om daar maar zo op in te stappen.
Ja, dank u Henk. Ik denk dat Philippe nog iets wil toevoegen.
Mag ik even een uiteindelijke standpunt al indienen?
Waarom? Ik had niet gezien, Dieter, sorry.
Ja, het zou mij ten zeerste interesseren, Schepen Blommaert, dat u mij dit wetenschappelijk artikel zou bezorgen.
Ik ga dat doen, want naar de gemeenteraad krijg je dat van mij tot alle gemeenteraadsleden.
Dan zal ik dat doorgeven aan de bevoegde minister, dat zij een totaal verkeerd beleid voert, want dat zij eigenlijk bietenvelden moet aanleggen. En misschien kunnen we dan ook nog wandelingen in de bietenvelden organiseren. Alle gekheid op een stokje. Tweede punt. U zegt dat de Vlaamse regering niet weet hoe ze dit zal betalen. Ik kan u uit eerste hand zeggen, uit de eerste hand, na een vergadering met mevrouw de minister, 16 miljoen euro is er vrijgemaakt. Die 16 miljoen euro staat ter beschikking van provincies en gemeentes. Ja? Dus laat dit helemaal duidelijk zijn. U zegt ook dat wij vragen om grond van landbouwers af te nemen. Dit hebben wij niet gedaan. Wij vragen dat u creatief op zoek gaat, zijn er gronden in onze gemeente ter beschikking? Schat, ik neem akte van de nien. Ik betreur dat en toch vraag ik u om mij de wetenschappelijke tekst van uw bieten te bezorgen.
Ik zal het u bezorgen met plezier.
Dank u.
Als ik ook nog even mag, mevrouw de voorzitter, repliceren op de argumenten van Schepen Blommaert. Legt u maar eens uit, Schepen Blommaert, aan mensen die willen gaan wandelen, dat ze dus voortaan beter kunnen gaan wandelen in een bietenveld. En dat ze daar dan misschien evenveel plezier van gaan hebben. Ik heb daar toch mijn grootste twijfels bij, of dat hun dezelfde mentale en fysieke weldoening gaat geven als een wandeling in een mooi bos. Dus ik denk maatschappelijk gezien is er veel meer te bepleiten voor een groot deel van de bevolking om te investeren in openbaar groen. En wat dat de natuurwaarde betreft, waar dat we trouwens allemaal belang bij hebben, nodig ik samen met u uit om een keer een bietenveld te bezoeken. We moeten daar niet ver voor rijden, denk ik. Hè. En dan zullen we samen eens kijken wat de natuurwaarde daarvan is. Ik ben er redelijk zeker van dat die zeer minimaal is ten opzichte van een natuurlijk bos. Dus dat zijn al 2 argumenten, denk ik, die ik toch wil aanhalen.
De biodiversiteit, Philippe. De biodiversiteit, een bietenveld.
Maar ja, ik denk dat dus de aanplant van een bos veel meer is dan de berekening van het zuurstofeffect. Het heeft zoveel meer voordelen dan enkel maar te gaan cijferen met hoeveel koolstof slaat je op bovendien. Ik wil ook graag eens het artikel ontvangen, maar u gaat dat tegen, dus dat is prettig. Het jaarlijks bewerken van landbouwgrond heeft ook een grote impact op koolstof. Maar zwart, het gaat er voor ons ook niet om het feit dat we nu plots landbouwgrond willen gaan overal bebossen. Het gaat er om dat u uitgenodigd wordt door de N-VA-fractie, en wij sluiten ons daarbij aan, om te investeren in openbare bossen en daar een creatieve kijk op te hebben. Een creatieve, constructieve kijk, zodanig dat we met ons dorp ook daar een stuk een aanbod kunnen gaan doen en ons verantwoordelijkheid nemen, wat in omliggende gemeenten blijkbaar wel kan.
Overal te landen, Filip. Laat dat heel duidelijk zijn.
Goed, wij gaan sowieso ons aansluiten bij wat Henk zei. Dus wij gaan zeker niet grond afnemen van landbouwers. Dat is een feit. En voor de rest, zoals ik ook al zei, gronden worden al verpacht en extra grond is denk ik niet beschikbaar. Dus wij sluiten ons aan bij Hendrik. Dus ik veronderstel dat het 4 maal voor is en 7 maal tegen.
Ja,
dank u.
4 maal voor en 7 maal tegen, dacht ik.
Ja, 4 maal voor, 7 maal tegen. Ja. Ja, prima. Dus dat is dan de gemeenteraad. Dan kunnen we nu overgaan naar de extra vragen van jullie. Ik dacht dat ik al te veel start had met groen, dus ik zal nu met RVA een keer starten.
Ja, nou wel, ik ga onmiddellijk dan met... ik had een aantal vragen hier voorbereid. Ik ga onmiddellijk binnen met mijn tweede... groep van vragen, omdat dat aansluit bij hetgeen u daar juist claimde. Als u mij toestaat, zal ik ook een documentje sharen. Ik hoop dat ik dat hier goed doe. U ziet hier voor u de kaart van de rioleringsgraad afvalwater voor de Vlaamse gemeenten, toestand december 2019. En wij zijn samen met Voeren aan de andere kant van de uitstek van het land, ten oosten van het land, de enige gemeentes die erin slagen om minder dan 20% van het afvalwater via rioleringen te laten lopen. Onze rioleringsgraad in deze gemeente is wel geteld 14,64%. Ik zal nu stoppen met te sharen. En u zegt daarnet dat u geen grond wilt afnemen van de landbouwers. Maar wat u wel doet, door onvoldoende te investeren in zuivering van afvalwater en riolering, is dat u de landbouwers belast met heel hoge, heel slechte meetresultaten, waardoor zij nog strengere bemestingsnormen krijgen. Dit wordt dan opgemeten via de MAP-meetpunten. Dat is al nummer 1. U belast er de landbouwers mee. Nummer 2. Heel veel mensen hebben een steenput voor drinkwater. Het putwater wordt, of krijgt een, ondervindt een hele negatieve invloed van het gebrek aan riolering. Dit college is inderdaad nog maar 3 jaar aan de macht, of aan het bestuur. De afgelopen decennia was dezelfde partij verantwoordelijk voor alles wat in deze gemeente gebeurt of niet gebeurd is. Voorlopig is er naar de rioleringsgraad weinig gebeurd. Ik meen mij te herinneren dat op de vorige raadszitting Schepen Blanaert gezegd heeft: ik zal hier niet alles opengooien, ik zal niet alle straten opengooien. Dat kan goed zijn, maar wanneer gaan we eraan toe komen om hier wel voor zuiver grondwater en oppervlaktewater te zorgen? En een volgende vraag die ik heb: hoe zit het met de IBAS? Want ik merk toch dat er een tiental zijn die een grote prioriteit gekregen hebben. Abraham Hanstraat 2, Broekestraat 2, Dendalen 2, Steenberg 1 en 4 op Stenen. Wanneer wordt daar werk van gemaakt? Dat zijn zo'n beetje de vragen die ik heb. We zijn fantastisch door de mangel gegaan als gemeente op de nationale of op de staatszender in de Pano-reportage. Ik zou niet graag zoveel jaar aan het bewind zijn en dan zo te moeten door de mangel gehaald te worden. Want wanneer gaan wij hier een noemenswaard, een bevredigende rioleringsgraad en zuiveringsgraad hebben, alstublieft?
Ja, dank u. Dan ga ik het woord aan schepen Hendrik geven.
Ik denk dat Philippe Gebrecht nog iets wil vragen.
Ja, Philippe, doe maar eerst.
Ja, maar ik wil me daarbij aansluiten, want Dieter heeft geluk dat hij deze keer met een punten mocht beginnen, want anders was dit ook mijn eerste punt geweest. Hij heeft al een heel aantal argumenten nagebracht en ik wil er nog eentje aan toevoegen. Dat is dat onze inwoners al tientallen jaren eigenlijk belastingen betalen. Ik heb er ook al vroeger naar verwezen in deze raadszitting. Belasting betalen op hun drinkwaterfactuur. In 66% van hun factuur dient voor sanering en rioleringsbijdrage. Dat betekent dat wij dus eigenlijk al tientallen jaren betalen om geen service, geen dienst te krijgen zoals het hoort. En nu heb ik ook nog gemerkt in een collegeverslag dat dit volgend jaar nog eens verhoogd wordt. Dus dat is eigenlijk wraakroepend, vind ik persoonlijk. Dat dit al jaren blijkbaar ergens gebruikt wordt om ergens anders in Vlaanderen dan wel rioleringen aan te leggen. En het punt van de IBAS is maar een onderdeel natuurlijk van hoe dat we die zuiveringsgraad naar omhoog kunnen krijgen. Maar het is wel niet onbelangrijk, want we hebben gemerkt dat bijvoorbeeld de gemeente Markendal, die er een pak meer heeft op de prioriteitenlijst van de Vlaamse Milieumaatschappij, daar actief op inzet. Omdat die namelijk ook een grote ecologische impact hebben. In Oorbeke zou dat dan bijvoorbeeld kunnen gaan om de IBAS rond Schamperij, Planterij, die meteen ook een impact hebben op het natuurgebied dat daar ligt. Idem voor de afwateringen die gebeuren richting het Burken. Als daar al zou een stap gezet worden, die trouwens bovendien relatief goedkoop is, hè, want er wordt aanzienlijk gesubsidieerd, kostprijs €3.500 van subsidies. Ja, dan zou je daar eigenlijk wel een aanzienlijke winst kunnen maken. Misschien niet in percentage, maar wel in ecologisch impact. Dus we zijn evenzeer benieuwd, als de N-VA-fractie, om te horen hoe u dat allemaal gaat realiseren op korte termijn. Want ja, die doelstellingen zijn er wel voor iedereen. Hè. We kunnen niet blijven als Hoorbeke inroepen dat we te klein zijn en dat we het niet rondkrijgen. Het is voor ons allemaal een verantwoordelijkheid als maatschappij, ook voor de kleine gemeentjes.
Oké, dank u. Voorzitter, ik wil hier het volgende op zeggen. 1. We hebben ons nooit weggestoken het feit dat we klein zijn. Het is wel in het verleden zo geweest dat er dus vanuit de provincie Aquafin, in feite Vlaamse Milieumaatschappij, op een bepaald moment in 2015 zijn alle werken stilgelegd die nu al moesten uitgevoerd zijn. Dat even terzijde gezegd zijnde. Ja? Daar kopen we natuurlijk niks meer, daar heb je 100% gelijk in. Maar het is wel zo dat volgend jaar dus de werken moeten starten in dingen in de Kromstraat, de feiten, en in Vrijsbeke en in de Fonteinstraat. Ik heb wel gezegd dat we niet alle werken tegelijk kunnen doen, maar we gaan proberen zoveel mogelijk werken ook op corselen gelijklopend doen, maar toch geen verkeersinfractie proberen te veroorzaken. Als wij die zaken kunnen verwezen, net zoals wat de voorgaande gemeenteraad ook al eens gezegd heeft, dat we er naar streven in feite, dat we er afspraken gemaakt hebben met dingen met VARES om de IMA's maximaal te installeren in feite, dan komen we dus een stijgingspercentage van 33%, dan komen we er ongeveer aan 50. Dat is nog niet voldoende, maar ik heb aan de ene kant goed nieuws voor jullie allemaal. We hebben een bericht gekregen dat de dingen, dus het project en achter de Heerweg en de Dorpsstraat, de studiefase is dus de studieopdracht zal binnenkort toegewezen worden. De aanbesteding is afgelopen. We hebben al enkele indicaties gekregen en ik hoop dat we daar in de maand maart volgend jaar zeker en vast kunnen mee starten. Mag niet vergeten, voor wat betreft de andere, dus de Broekenstraat, Dorpstraat en de Heerweg, dat maakt ongeveer 280 huizen. Dat is ongeveer een klein derde van al het aantal huizen in Hoorbeke. Ja? We zitten niet stil, maar natuurlijk, je moet veel zaken passeren. De omgevingsdossier is een paar weken geleden voor corselen ingediend. We hopen dat dat ook vlug kan afgerond worden, dat we ook volgend jaar de aanbesteding kunnen rondkrijgen en dat we kunnen beginnen met werken. Dat is onze enige doelstelling. Ja?
Ja, dank u, Hendrik. Ik zie de hand van Philippe nog.
Ja, ik wil daar graag nog eventjes op repliceren, voorzitter, in de zin dat uiteraard te verwachten was dat Schepen-Blommaert ging verwijzen naar de lopende projecten, en dat is ook verdienstelijk dat die er zijn, maar wat dat we ook konden merken in de media, naar aanleiding van die hele panoreportage, is dat ondertussen ook heel wat andere projecten bij andere gemeenten worden klaargestoomd en naar voren geschoven. En dat is voor ons belangrijk, dat is dat u al twee stappen verder staat. Hè? Dat dus u zegt van kijk, oké, Corsele, Vrijsbeek, Fonteinstraat, dat is wat dan nu gerealiseerd worden. Broekstraat, Dorpstraat en Acht, oké, dat is voor binnen hopelijk korte termijn, maar we moeten al twee stappen verder denken. We moeten denken aan de Groenstraat, de Bosstraat, we moeten denken aan de IBAS. Want dat vraagt, zoals u zelf terecht aangeeft, moet heel wat stationnetjes passeren. Dus dat vraagt heel veel jaren voorbereiding. En dus dat is bij deze onze uitnodiging, dat u daar nu al werk van maakt, want anders komen we nooit aan die doelstelling en blijven we het stinkend putteke van Vlaanderen. Hè?
Maar dat laatste wat u aanhaalt is ondertussen al gebeurd. Ik heb een afspraak al gemaakt met Varis om in het voorjaar te starten met dus de zuidkant van N8. En de zuidkant van de N8 is de Bosstraat, de Kruisstraat en alles wat erbij hoort daar.
Oké, goed. Dan kijken we uit naar het vervolg en hopen dat u ons op de hoogte houdt zo snel dat er evolutie is.
Ja, dat heeft
ik. Nou, de evolutie gaat maar op de hoogte houden, niet vroeger.
Ja, dank u. Volgende vraag. Ik denk dat Dieter nog iets wil toevoegen, maar zijn micro staat nog af.
Ah, sorry, ja, ik was hier aan het babbelen tegen mijn scherm, blijkbaar. Sorry. Nee, ik heb nog een vraag daar rond aan de schepen. Want de schepen zegt, we gaan naar 50%. Als we naar 50% gaan, dan gaan we van de slechtste plaats, hè, gaan we dan afzakken naar de 12e plek ongeveer, op voorwaarde dat die andere gemeentes allemaal niks doen. Maar in haar op mijn hoofd, denk eraan dat de andere gemeentes niks gaan doen, dus vrees ik dat wij bij de minstens bij de 10 slechtste, misschien wel bij de 5 slechtste gereguleerde gemeentes zullen blijven zitten. Mag ik u vragen om naar ons toe een timing te geven? Dat hoeft vanavond niet te zijn, maar dat we tegen de volgende raadszitting een timing kunnen hebben. Tegen dit jaar gaan we zoveel procent hebben, tegen dan gaan wij zoveel procent hebben. Zodanig dat de bevolking ook te weten kan komen, oké, ons afvalwater zal tegen dan zo zuiver, of ons rondwater zal tegen dan zoveel gezuiverd worden, zoveel gezuiverd en zoveel gezuiverd. Ik denk dat dat een minimum is naar rapportering die we naar onze bevolking kunnen doen.
Ik denk dat het belangrijk is dat we onze bevolking duidelijk laten verstaan en ook hun bij betrekken in feite, dat we kunnen starten met de uitvoering. Met hun percentage voor te schotelen dien ik niemand niet. Moeten zorgen dat het uitgevoerd wordt. En daar gaan we werken.
Dat is precies. We moeten zorgen dat het uitgevoerd wordt. Dat is net zoals een leerling die zegt, we moeten zorgen dat we naar school gaan, maar met de resultaten van het examen mag je geen rekening houden. Je mag toch afgerekend worden als gemandateerd politicus op hetgeen dat je effectief realiseert. En realiseren, dat betekent, Schepen-Blommaert, we gaan dit verdubbelen, we gaan dit verdrievoudigen, we gaan zus en zus en zo. Ik denk dat wij nu eenmaal leven in een maatschappij waarbij dat, we resultaatsgebonden mogen werken en niet zomaar zeggen van ah ja, we gaan dat dan starten en dat, maar niemand weet waarover het gaat. Niemand kent de inhoud van de werken, van wat leveren die werken nu precies op. Ik denk dat we op zijn minst, nog eens, ik herhaal, resultaatgebonden mogen, verwachtingen mogen koesteren.
Het is een project dat je niet alleen doet en je moet er niet bij vergeten in feite dat 1. Aquafin het dossier beheert van Corsele, Rokegem tot een Kerkplein en Varis ding. Dus wij zijn niet de rechtstreeks opdrachtgever. Mocht het aan ons gelegen, zou het waarschijnlijk al stappen ver gestaan hebben. Als je de touwtjes zelf 100% in handen hebt, kun je meer doen in feite dan dat je alleen staat.
Ik heb geen verdere opmerkingen, geen verdere vragen. Het zit er niet op dezelfde hoogte.
dank u. Volgende vraag.
Ik denk dat Filip de volgende vraag gerust mag stellen. Wij hebben de vogel mogen afschieten met de eerste vraag. Ik zal wel luisteren.
Ja.
Beste voorzitter. Ik had graag een vraag gesteld over een vraag die we eigenlijk al gesteld hadden een tijdje geleden. Namelijk een samenwerkingsverband met een bibliotheek in onze omgeving. Anderhalf jaar geleden denk ik dat we die vraag ongeveer gesteld hebben om ervoor te zorgen dat we online of telefonisch op een of andere manier boeken kunnen reserveren die dan bijvoorbeeld in het gemeentehuis of op een andere locatie geleverd kunnen worden. Ik denk zeker nu met de beperking van activiteiten zou een boek een goede alternatief kunnen zijn voor onze vrije tijdbesteding. Plus via deze manier kunnen we ook vermijden dat mensen onnodige verplaatsing moeten gaan doen naar andere gemeenten om daar hun boeken te gaan halen. We zouden eigenlijk willen vragen of willen weten wat de stand van zaken is op dit moment met het bekijken naar mogelijkheden om een samenwerkingsverband af te sluiten met een bibliotheek in de omgeving.
Ja, dank u Bart. Ja, momenteel is daar nog niet echt verder naar gekeken. Waarom? Ik merk dat als het dan gaat over de kinderen, dat de kinderen beroep kunnen doen op boekjes in de school. Dus als ze niet echt naar de bibliotheek moeten, ze hebben daar ruime keuze in de school. Vandaar als daar een mini-bibliotheek aangelegd hebben. Punt 2, goed, er zijn genoeg omliggende gemeenten waar iedereen terecht kan, waar een bibliotheek is. Dus zo ver, de afstand is helemaal niet ver. En dan denk ik, tegenwoordig wordt er veel elektronisch geleerd. Denk maar aan de e-books die uitgekomen zijn. En ik merk dat daar al heel veel mensen gebruik van maken. Vandaar dat er nog geen meer info is voor hetgeen dat u wil vragen of weten of doen.
Mag ik daar dan uit begrijpen dat er ook geen stappen gaan ingezet worden?
Nee, dat zeg ik niet. Dat is mogelijk dat ik dat nu nog eens wil herbekijken. Maar dat is momenteel mijn mening daarover.
Dank je wel.
Ja, dank u. Volgende vraag. Ik denk dat Dieter gaan lopen is. Maar ik zie hem toch niet meer. Ofwel zit hij onder zijn bureau. Dus ja, ik zal maar een vraag aan Groen teruggeven. Of Katlijn, ja, sorry. Katlijn eventueel.
Ja, ik zie hier nog staan op ons lijstje wat de stand van zaken is betreffende de aanschaf van die extra mobiele defibrillator.
Ja. Ja, geen probleem. Ja, die komt er in 21.
In
22? Ja, dus 21.
21,
ja. Ja.
Dat is de mobiele, hè?
Ja, ja, klopt. Ja.
En 21 januari, december?
Goh, ik hoop in het voorjaar.
Oké. Okay.
Zo dank staat u. Het toch gepland.
Ja, dank u.
Mag ik daar een bijkomende vraag rond stellen, alsjeblieft?
Ja.
Wordt er al gekeken naar wat de mogelijkheden zijn voor wie om dat toestel te gebruiken? Want ik veronderstel dat als dat toestel er uiteindelijk is, dat zo snel mogelijk ingezet gaat worden. Dus zijn er daar al voorwaarden voor of afspraken rond?
Ja, daarvoor geef ik het woord aan Schepen G.
Ja, Bart. Wel, ik ging dat er ook op aanvullen, maar waarmee een beetje vroeger af. Het is zo, zoals Cynthia zegt, we gaan het proberen in het voorjaar bij ons te krijgen. Nu natuurlijk met de coronacrisis zijn er niet veel evenementen geweest dit jaar, dus we hebben niet veel verloren. Maar inderdaad, als het zo is, gaan we daar duidelijke afspraken rond maken, rond verhuring en dergelijke. Gaan we ook moeten kijken hoe het materiaal terugkeert en dergelijke. Dus dat gaan we nog even allemaal bekijken. Inderdaad, een goede opmerking.
Dankjewel.
Mag ik misschien nog eventjes aanvullen? In het verleden heeft het Vlaams Rode Kruis lessen gegeven in Arcadia. Dat gaan we natuurlijk opnieuw doen, om die mensen die er nog niet mee gewerkt hebben, dat ook gewoon mee laten omgaan, ja?
Nou, supergoed idee, dankjewel.
Ja, nog misschien toch een kleine aanvulling. Naar gebruik toe, naar dus, voor festiviteiten, gaan we natuurlijk de voorkeur geven aan onze eigen vereniging, hè? De Schoorbeekse vereniging.
Dat klopt. Volgende vraag.
Mag ik? Sorry dat ik hier afwezig was. Ik moest gewoon dringen. Ja, sorry. Ik heb hier al een handsmoek water gedronken.
Ik dacht dat het voor u een bureau zat.
Nee. ja, ik ga een rapje, maar het is niet de moment. Ja. Ik had een vragenbundel doorgestuurd in verband met het onderhoud van de trage wegen. En dit vooral naar aanleiding van het afsluiten van een aantal wandelpaden. Ik had eigenlijk gevraagd, kunt u ons uitgebreid toelichting geven over een structureel plan van aanpak voor het onderhoud en het toezicht op de staat van onze trage wegen? Kunt u ons laten weten hoe het komt dat wegen afgesloten worden en hoe lang dit zal duren? Kunt u ons laten weten welke actie u inmiddels hebt ondernomen en of zult ondernemen om te voorkomen dat deze of andere wegen in de toekomst zullen afgesloten worden? Welk is het bedrag dat voor het onderhoud van onze trage wegen uitgegeven werd tijdens de twee laatste werkjaren? Welk is het budget dat hiervoor voorzien werd voor dit jaar en voor de resterende jaren van de legislatuur? Hoeveel uren worden er op jaarbasis voorzien om de goede staat van de wegen te garanderen? En wanneer worden welke specifieke onderhoudstaken ingepland? Ik denk dat u allemaal wel gezien hebt dat dat toch wel wat reactie uitgelokt heeft op de sociale media dat die wegen afgesloten waren. Ik vond het eigenlijk behoorlijk spijtig. Ik heb ook niks gezien op de gemeentelijke website, nog op de Facebookpagina van de gemeente over het waarom. Ik dacht nogthans, Cynthia, ik had u gebeld en we hadden daarover gesproken. Die zou daar informatie over verschaffen. Ik heb dat niet gezien. Dus vandaar deze vragen die ik ook al schriftelijk ingediend had.
Ja, dank u. Vooraleer dat ik het woord aan schepen Hendrik geef, zal ik even zelf nog iets zeggen. Dus in verband met het trage wegenplan, dat is natuurlijk in opmaak, hè. Dus dat wil ik gewoon nog eventjes zeggen. Dan gaat het, een van de vragen naar mij toe is waarom van de Kolenberg, halfweg de Kolenberg richting Wilstraat afgesloten geweest is. Dat is ik die dat beslist heb in een burgemeestersbesluit in samenspraak met de politie. Dus bleek dat het er heel slecht bij lag. En ik heb getelefoneerd met de politie en info gevraagd. En toen zeiden ze mij van kijk, als dat daar zo slecht bij ligt voor de veiligheid van de wandelaars, stel ik voor om het af te sluiten. Dus ik heb dat dan ook die beslissing dan ook genomen. Goed, ik stond achter mijn beslissing, vandaar dat ik ze dus ook genomen heb. Ondertussen heb ik via schepen Hendrik dus de werkmannen aan het werk gezet om dat daar zo goed mogelijk op te lossen, wat dat ze dan ook gedaan hebben. Ze hebben het nodige onderhoud gedaan wat dan mogelijk was, en sinds vorige week ergens, ik weet niet precies welke dag, is dat terug open gegaan. Dus ik heb dat louter gedaan op mijn verantwoordelijkheid. Ik zeg het in samenspraak met de politie voor de veiligheid. Dat is de reden waarom dat ik het afgesloten heb. Want ik zou niet willen dat iemand zijn benen breekt omwille van te diepe putten. Dus, en over het feit van het onderhoud of je zou dat moeten voorzien. Ja, weet je, we leven in een periode waar dat er veel regen valt, waar dat weer niet goed is. Dus dat kan inderdaad een keer voorvallen. Dus ik denk dat ik het nodige gedaan heb.
Als ik even mag, ik heb dat advies. Ik heb gebeld naar de politiezone Brakel omdat ik inderdaad wou weten wat dat advies was. Ik heb gevraagd dat men. Ja, men wilde mij dat niet geven. Men heeft mij gezegd dat er een advies gegeven is. Ik mag toch hopen voor het afsluiten van een weg dat daar een schriftelijk advies voor is. Want anders kan iedereen zomaar... Ik bedoel, u heeft wel inderdaad uw functie als burgemeester, maar het lijkt mij toch wel een heel verregaande maatregel omdat er wat modder op de weg is om een weg af te sluiten. Dus ik zou het een beetje spreken.
Ja, het ging hem op die moment echt niet om modder. Ik dacht, ik zag het als een gevaar en ik zeg het, ik neem het op mij. Ik heb die beslissing genomen, maar ik heb daarover gecommuniceerd. En ik dacht dat dat op die moment de beste beslissing was. Vandaar,
Goed, maar als u dan zegt, mevrouw de burgemeester, dat we in deze tijd van het jaar veel regen hebben. Ik denk dat we in de afgelopen jaren nogal periodes gehad hebben van regen. Ik denk dat een aantal van die wegen, om niet te zeggen allebei, liggen ze op wandelknooppunten.
Ja,
dat is mij toch normaal dat daar structureel onderhoud is, die ervoor zorgt dat die wegen in normale omstandigheden en een beetje herfstregen lijkt mij een normale omstandigheid bewandelbaar blijven. Iedereen weet dat wanneer het sneeuwt en ijzelt, dat je overal goed moet vasthouden en dat je dan overal weg kunt rijden, zeker op die trage wegen. Maar om nu reeds een weg te moeten afsluiten, dan zeg ik, dan welk onderhoud wordt er structureel ondernomen en niet ad hoc onderhoud of ad hoc tussenkomen omdat er plotseling een of andere incident zich voordoet. Dit kan toch beter, dit kan toch structureel gebeuren. En
ja, dat is nu gedaan. Ik zeg het voor de veiligheid dat ik die beslissing genomen heb. Maar inderdaad, Henk en de werkmannen, zal ik het uitdrukken, die doen het nodig om zeker alle wegen zo goed mogelijk te onderhouden. Ik denk dat ik daarvoor best het woord aan Hendrik geef, die dagelijks met die mensen samenwerkt.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, we hebben dit jaar, vorig jaar waren we natuurlijk een moeilijke toestand. De ene persoon van mijn medewerkers was een zestal maanden ziek door een operatie. De ander ging op brugpensioen. Het derde werd maar halftijds. Dus daar hebben we niet veel kunnen doen. We hebben dan een beroep gedaan vorig jaar op sociale werkplaatsen. Feiten. Dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd wat ik graag zou gehad hebben. Sinds dit jaar gaan we dus periodiek regelmatig de trage wegen gaan maaien in feite, klepelmaaier. We huren daarvoor een machientje en trachten met klepelmaaier. En dat doen we 3 maal per jaar. En daarna worden alle de kanten in feite met de bosmaaier gemaaid. Dus er wordt voldoende aandacht besteed om een trage wegen toegankelijk te maken. En zeker en vast in goede staat. Dat we nu dit jaar de pluviometer enorm is gestegen in feite, goed, dat is een eenmalig zaak, maar dat kunnen we niet voorkomen in feite. We waren dus verplicht om eerst in te grijpen om dat te herstellen. Het heeft maar een zeer korte tijd geduurd en uiteindelijk is het terug begaanbaar nu voor de voetgangers, de fietser of de mountainbiker, ja.
Ja, want ik las dat u in de krant liet noteren, of in een of ander interview liet noteren, dat door de toevloed van heel veel mountainbike rijders. Hoe zegt u?
Ik heb het nergens geschreven, ik heb er geen commentaar op.
Ik heb uw naam daarbij zien vermelden. Oké, het kan de dichterlijke vrijheid van een of andere journalist geweest zijn. Ik vraag mij af of dat bepaalde wegen niet beter af zijn met een systeem van vlonders, waarbij dat je een trappend systeem zoals je ook bijvoorbeeld in het Burke kunt terugvinden. Ik denk dat dat aangelegd geweest is door Natuurpunt. Of dat op bepaalde wegen dat dit niet aangewezen is. Ik lees ook dat op een aantal van die wegen natuurlijke wateraders zitten, waarbij het water sowieso ook in drogere tijden aan de oppervlakte komt. Ik weet dat de weg in kwestie inderdaad meestal vochtig staat. Dus nog eens, ik wil aandringen op een toch wel iets proactiever beleid betreffende het onderhoud van onze trage wegen. Ik stel trouwens vast, maar ik heb nog te weinig onder opzoekwerk gedaan, maar ik zal er in een van de volgende gemeenteraden op terugkomen, dat een aantal trage wegen hoogweg ingenomen worden ingenomen worden door privémensen en dat die niet langer toegankelijk zijn. Ook dit stoot mij toch wel voor de borst dat de gemeente daar geen proactief beleid voert en toelaat dat inwoners dit zomaar doen. Maar nog eens, ik heb hier te weinig zicht op alle details. Ik zal er in de volgende zitting, het zij in december, het zij volgend jaar, op terugkomen.
Ja, ik denk dat Schepen Janna graag iets wil toevoegen.
Ja, over het laatste punt dat u aanhaalt, Dieter. Wij zijn momenteel bezig, en Filip is daar ook van op de hoogte, want hij is ook een van de mensen die op tocht gaat om te inventariseren, als ik mij niet vergis. We zijn bezig met de RLVA om een volledig inventaris op te stellen van het volledige grondgebied met alle trage wegen, zowel de nog in gebruik zijnde als diegenen die niet meer in gebruik zijn. En als daar zou blijken dat bijvoorbeeld gebouwen of wat dan ook bepaalde trage wegen inpalmen, dan zal dat ook blijken uit de inventarisatie. Gaat daar fotomateriaal aan toegevoegd worden, waardoor dat wij dan ook kunnen gaan tot een goed uitgewerkt plan enerzijds, en anderzijds ook kunnen gaan kijken waar dat wij moeten ingrijpen en waar dat dan niet meer nodig is.
Oké.
Mevrouw de voorzitter, ik zou toch ook graag nog even inpikken op het puntje van de twee afgesloten trage wegen, naar aanleiding van het veiligheidsaspect. Met veel dank voor de werkmannen en de inzet ook van de schepen om daar dan op korte tijd een oplossing voor te zoeken. Maar ik ben eens gaan kijken en ik moet vaststellen dat dat eigenlijk geen structurele zoden aan de dijk gaat brengen. Bij de minste regenbui gaat dat terug opnieuw tot de situatie leiden waarbij dat je moet afsluiten. Dus ik denk, het is al gezegd vanavond, en we kunnen het niet genoeg onderstrepen, er moet een structureel onderhoud komen, denk ik, van de belangrijkste trage wegen die bijvoorbeeld in onze wandelknooppunten zitten. Dat zijn de toeristische uithangborden, maar dat zijn ook de recreatieve routes die onze inwoners kunnen gebruiken dagelijks. En daar, denk ik, moet prioriteit aan gegeven worden. En het doet mij een beetje denken aan, vergeef mij dat ik het nog eens ten berde breng, maar Rokenhem, waar we ook al jaren vaststellen, en ik weet, daar zijn redenen voor die we vorige keer uitvoerig moeten horen hebben, maar ja, putjes vullen, dat heeft geen zin, hè. Je denkt, zo'n zaken moet je structureel aanpassen en moet je zorgen dat er een blijvende oplossing komt. En enkel op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we een gepast, recreatief trage wegen aanbod hebben. Ik hoop dat dat dan effectief ook meegaat met het trage wegenplan, zoals dat we het inderdaad nu aan het uitwerken zijn met de hulp van de inwoners, om dan daar ook een degelijke visie op te ontwikkelen met de bijhorende investeringen, zodanig dat dat dan van de baan is.
Ja.
Mag ik er even nog op invikken? Dus u spreekt van structurele oplossingen. We hebben een structurele oplossing gedaan. Het stuk tussen de Kouwenberg en naar de Omhangstraat toe, daar zijn draineerbuizen erin gelegd, in feite, juist om het water van de bronwatertjes in feite af te leiden, dat daar geen poel blijft. Maar ik weet op dit moment, het is nog niet opgedroogd zoals het moet zijn, in feite, dat het de omstandigheden nog beter zouden kunnen zijn. Gewoon houtgaksel opdoen, dat drijft gewoon weg, dat heeft geen zin. We hebben daar gewoon gecertificeerd puinsteen naartoe gebracht en dat dan aangetrild. Plus eerst die drainagebuis gedaan, ja?
In lijn met mijn vraag, dat hoeft nu niet vanavond beantwoord te worden, maar ik zou toch wel graag een zicht krijgen op de bedragen die
daar ging ik u antwoord. Dat zullen we dan bezorgen. Ik zeg het, ja, van de wegen die zullen de traagwegen zullen zeker onderhouden worden. Natuurlijk, nu heeft het ook een beetje een invloed, de combinatie dat er heel veel wandelaars zijn, waardoor dat natuurlijk een beetje combinatie van alles, maar goed, we volgen dat zeker op zodanig dat het niet nodig is om verder af te sluiten. Goed?
Dank u.
Mevrouw de voorzitter, mag ik daar nog een bijkomende vraag aan toevoegen die we hadden doorgegeven en voorbereid, en die gaat over zwerfvuil, maar er is ook een relatie tot die trage wegen en buurtwegen. In die zin, we zijn er allemaal van overtuigd, denk ik, in deze raad, over alle fracties heen, dat zwerfvuil en ook sluikstorten, dat dat eigenlijk ongehoord is en zijn plek heeft in ons dorp, dat dat alleen maar zorgt voor overlast. We stellen vast dat er op een aantal trage wegen, maar ook op openbare bermen, dus ik wil het zeker niet beperken tot trage wegen, dat er echt structurele problemen zijn met sluikstort, en in het bijzonder is dat dan vaak groenafval. We hebben op vorige gemeenteraad al beslist dat daar via IVLA bijkomende acties gaan ondernomen worden, onder andere mobiele camera. Ja, ook mensen die dat kunnen verbaliseren en aanpakken.
Ja.
Wij zouden graag oproepen om dat niet te beperken tot enkel en alleen maar locaties waar bijvoorbeeld matrassen of andere toestanden, maar ook groenafval is ook een sluikstort wat ons betreft. En dus bij deze de vraag om dat ruim te zien, zodanig dat ook die locaties met groenstorten eigenlijk op termijn verdwijnen. Er zijn voldoende alternatieven om groen te verwerken, dat je het niet moet in de openbare bermen of trage wegen gooien. Kan dat niet?
Ik dacht dat je er al in het begin van het jaar op antwoord had. Je hebt gezegd dat we die toestanden meegemaakt hebben. Je hebt er 100% gelijk in. Maar dat we dus bepaalde plaatsen, ik zal u zeggen waar, Abraham Hanstraat, er zijn waarschijnlijk nog andere locaties, dat dan de wijkagent bij alle bewoners van die straat hebt gestuurd om te zeggen, kijk, dat kan niet. Als je grasafval hebt, oftewel ga je het zelf composteren, oftewel breng je het naar het recyclagepark.
Er is ook afval van Hagen, Schepenbloemhard, die we... er is er één plek die uitkomt op de Kromstraat, waar het afval van de Hagen op de ligt. En er is één trage weg die uitkomt op de Meersestraat, waar het afval van de Hagen op de weg ligt. Ik denk dat op een bepaald moment, wanneer de inwoners, en men zal het mij niet graag horen zeggen, maar daarom zit ik niet in de politiek om alleen maar dingen te zeggen die de mensen graag horen, dat op een bepaald moment het gasreglement in voege moet geroepen worden. Want als je onze wijkagent, die een uiterst vriendelijke man is, laat vragen om het te doen en het blijft gewoon weg bij wat het was, ja, dan moet je op een bepaald moment wel op een andere manier gaan optreden. Dus ik mag hopen dat de mensen er actief op aangesproken worden, dat men ook kijkt dat het in orde gebracht wordt en niet aanspreken van alsjeblieft doe dat niet meer en dan toelaten dat het gewoon blijft liggen, want het zal wel vergaan, het is inderdaad groen afval, maar dat bij een volgende overtreding dat er dan toch wel eens iets scherper gereageerd wordt. En ik heb dat ook gezegd tijdens een van de vorige zittingen waarbij we over het gasreglement gesproken hebben, heb ik u gevraagd hoeveel overtredingen zijn er al gebeurd en er waren er nog geen. Ja, wat heeft het voor nut om een gasreglement in te stellen als je er niets aan doet om het te handhaven? Op een bepaald moment zal er voor een handhaving moeten gezorgd worden. Schat, tot daar mijn tussenkomst.
Ja, dank u. Over het gasreglement zullen jullie de vorige keer of twee keer geleden is dat verdaagd geweest. Dus dat gaat zeker nu nog aan bod komen. Omdat er dus nog enkele wijzigingen doorgegeven zijn. Dus dan gaat dat terug eenmaal overeengekomen doorgestuurd worden naar jullie. En dan gaat dat voorkomen op de gemeenteraad.
Dank u.
Volgende vraag. Ja, Dieter.
Ja, Koekoeksnest, het speelplein. Ik heb twee vragen. Ten eerste de gasballon. We hadden vernomen dat de gasballon daar nu effectief verwijderd gaan worden. Is er daar al een plaats voor bekend? Ik dacht dat het tegen deze raadszitting het geval zou zijn. Is die ondertussen bekend? Dat is de eerste vraag. En mijn tweede vraag is, wie doet nu het onderhoud van het Koekoeksnest? Want ik stel vast dat de wilgenhut die daardoor twee van onze, minstens twee, ik herinner mij dat ze met twee waren, enerzijds mijn eigen dochter en anderzijds nog iemand van de leiding van de JEGO, die waren toen op dat moment beide nog geen leiding, maar die hebben daar een wilgenhut gevlochten. Die wilgenhut is gesnoeid, is dermate gesnoeid dat het ding volledig naar de vanen is. Daar staan nu gewoon wat takken die mooi naar de hemel reiken, en van een wilgenhut is geen sprake meer. We hebben destijds, denk ik, iemand aangesteld die dit hele mooie ontwerp voor zijn rekening nam. En wel, een deel van zijn werk en een deel van het werk van onze kinderen is compleet teniet gedaan door de persoon die dit onkundig onderhouden heeft.
Ja, daarover, over deel 2 van uw vraag, zullen we dus met Peter Vosters moeten onderhandelen. En over de glasbol...
Dus wie doet het onderhoud? Dat is toch niet de aanleger? Wie doet het onderhoud en wie heeft dat naar de vanen geholpen? En kan dit bedrijf tot de orde geroepen worden om dit te herstellen?
Dit zullen we bespreken. Ik zal me dan richten tot Schepen Hendrik. Over het feit van de glasbol zal ik even tussenkomen. Dus de locatie is gekend en hebben we doorgegeven aan IVLA. Dus dat wordt nu door hen verder bekeken wanneer dat kan gedaan worden. En we stellen dan ook voor om sowieso de glascontainers ondergronds te brengen.
En waar, als ik vragen mag?
De locatie moet nog goedgekeurd worden door IVLA, dus ik zou dat graag houden tot als ik 100% de zekerheid heb dat ik van hen weet dat dat oké is. In verband met speelpleintje
De lasbollen gaan nu weg, dat is een goede zaak. En het is met spijten dat er nog niet kan gezegd worden waar. Maar men heeft het onderhoud ervan uit, besteedt dat uit. En dan wordt het eigenlijk een deel van wat dat kinderen hun hart en hun ziel in stoppen. Kinderen die dat dan zien opgroeien, die er ondertussen ook in de leiding met de ego zitten, die daar met de andere kinderen gaan spelen. En dan wordt dat eigenlijk compleet niet gedaan. Ik vind dat eigenlijk, dat doet zelfs mijn hart mee.
Ja, goed. We zullen dat noteren en bekijken. Volgende vraag.
Mag ik daarop inpikken, voorzitter?
Ja.
Dankjewel. Het gaat inderdaad ook over het koekoeksnest. Ik ga er met de kinderen regelmatig naartoe en ik vind op zich dat die aannemer, ik weet inderdaad niet wie dat is, ja, dat die een aantal zaken wel goed doet. Dat staat altijd mooi proper. Dus ik denk... Ik denk zeker vandaag, voor de kinderen is er al niet zo gek veel te doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat koekoeksnest heel goed onderhouden worden. Wij kijken ook uit naar de verhuis van de glascontainers. Maar ik heb daar toch nog twee vragen rond. Enerzijds hebben wij, of is een tijdje geleden al besproken geweest om eventueel een extra toestel daarbij te zetten. Ik weet niet of dat je daar iets kan over vertellen, over de stand van zaken daarvan.
Ja, klopt. Schepen Janna heeft daarvan prijs opgevraagd. Ik weet niet, ik zal haar even het woord geven.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, prijzen zijn opgevraagd. We hebben de prijzen ondertussen ook al binnengekregen voor een aantal variërende toestellen. We gaan dat nu normaal gezien op het eerstvolgende college kunnen bespreken en gunnen, zodat normaal gezien toch tegen het voorjaar al zou moeten kunnen uitgevoerd zijn.
Ja, super, dat is fantastisch nieuws. En worden daar op een of andere manier worden daar de kinderen, misschien de kinderen van school of zo, bij betrokken om daar een keuze in te maken? Of wordt dat door de grote mensen beslist?
De vraag is juist gekomen van onderuit, dat eigenlijk de meeste mensen aangaven dat er vooral nood was aan een glijbaan. Dus het is vandaar dat we ook naar een glijbaan op zoek zijn gegaan.
Oké, dankjewel. Mijn tweede vraag is eigenlijk ook over het koekoeksnest daarbij. Dat kleinonderhoud, dat lijkt mij, behalve dan inderdaad die wilgenhoed, dat is inderdaad iets anders geworden ondertussen. Stel ik mij de vraag of er ook grote onderhoudswerken voorzien zijn. Ik merk dat heel wat van de boomstronken, zowel die van de dingen waar je op kan spelen als de zitplaatsen, dat die stevig onderhevig zijn aan erosie en zo. Wordt er daaraan gedacht? Wordt er daar al naar gekeken? Want misschien is nu de winter een ideaal moment om tegen de lente alles weer netjes te zetten.
Dat is in het verleden ook al aangepakt. Er is elk jaar een periodiek onderzoek daarnaar, hoe dat de staat is, of dat die nog voldoende is of niet. En aan de hand daarvan worden dan de zaken die, ja, waarvan dat eigenlijk voorzien wordt dat het geen volledig jaar niet meer gaat houden, worden dan aangepakt. Nu, het laatste verslag waren er inderdaad een paar opmerkingen, onder andere over de Mikado, dat die tegen volgend jaar toch wel aan vervanging toe waren. Maar ik dacht, ik ga het woord geven aan mijn collega, dat Hendrik daar al mee bezig was.
Inderdaad, er zijn dus een paar bomen die er op het plat liggen, in feite waar de kinderen op klimmen. Er zijn er verschillende bij die verolmd zijn. We zouden die graag deze winter vervangen. Ja. Wij kijken naar uit om met iemand die dus bomen kan leveren, om op die plaats te leggen en de oude weg te doen.
Super, dankjewel.
Ja, de volgende vraag.
Ja, ik heb nog één vraag in verband met de omgeving van het koekoeksnest naar aanleiding van iets wat ik zondagochtend meemaakte. Ik was toevallig op het koekoeksnest samen met een aantal andere mensen. En plotseling was een motorrijder op een off-road motor van plan om daar doorheen te rijden en de weg omhoog naar de bovenstraat te nemen. Ik heb de man er op aangesproken, assertief zoals ik ben, en de man is dan heel vriendelijk na wat gebabbel vertrokken. Is het misschien hek te hek voor woorden hoor, maar moeten we daar ook geen plakkaat zetten? Want kennelijk slaagt men er toch in om te proberen om daar door te rijden en de weg ervoor die naar Kempenland gaat, daar dacht ik staat er wel degelijk een plakkaat, maar aan het pad, aan het koekoeksnest staat geen plakkaat. Misschien iets om mee te nemen op college. Ik zelf zou er nooit aan denken dat daar ooit motorrijders door zouden rijden, maar hetgeen er zondagochtend gebeurde.
Het is genoteerd.
Ja.
Mag ik even inpikken? Ik denk dat een plakkaat iemand niet gaat tegenhouden, maar ik denk dat bijvoorbeeld een sluisje of een andere motoronvriendelijke constructie, maar wel wandelaars toelaat, dat dat een veel betere oplossing is. Er zijn daar voldoende, denk ik, alternatieven. Een bord houdt die mensen ook niet tegen.
Ja.
Ja, ik denk dat CPG nog iets wil toevoegen. Uw micro, alsjeblieft.
Iets motoronvriendelijk kan er misschien wel inkomen, maar het is niet plezier dat er een motor's rijden. Maar dat wordt ook veel gebruik gemaakt. Ik denk dat we over hetzelfde baantje hebben, Dieter, dat is achter het speelplein daar.
Ja.
Dat wordt veel gebruikt voor mountainbikers ook. Hè.
Ja, weet
ja, klopt.
Ja. Ah ja.
Ja. Nu dat we toch over plakaten bezig zijn, ik heb in een van de vorige raadszittingen, en misschien Lombard wees mij terecht dat ik het fout had, maar ik denk dat ik het wel degelijk heel juist heb. In de Kullaarsweg, als je de Kullaarsweg neemt vanuit Maria naar de Koekoekstraat toe, staat daar een nadar en daar staat een plakkaat dat denkt het bord C3. Daar mogen ook geen fietsers door. Dus die weg is dus afgesloten ook voor fietsers. Zeker voor fietsers die vanuit Maria naar de Koekoekstraat rijden. Ik heb er zondag nog een foto van. Nee, zaterdag nog een foto van genomen. In de andere richting staat op de paal wel degelijk het bord dat fietsers door mogen. En een meter dieper staat dan opnieuw een nadaar dat daar geen verkeer met tweewielers of driewielers of welke wielers ook door mogen. Dus er staan borden langs de kant van de Koekoekstraat die elkaar tegenspreken en er staat een bord van de andere kant dat fietsers er niet door mogen. Me dunkt dat dat misschien toch beter zou zijn om de borden daar correct te plaatsen.
Mag ik daar ook nog even op inpikken, vooraleer Blommaert misschien het woord neemt? Ik denk dat zich een gelijkaardige juridische tegenstrijdigheid nu voordoet in de Abraham Hansstraat. Daar staat, na de laatste woning, staat daar een bord op een pikkeltje dat er geen voertuigen meer door mogen. En dan een beetje verder is er recentelijk een nieuw bord geplaatst aan het begin van de Pierkestraat. Richting dus de Broekestraat, waarbij dat er staat dat enkel lokaal verkeer en landbouwvoertuigen door mogen. Ik denk dat dat tegenstrijdig is.
Ja, dat is genoteerd. Henk zal dat zo van een keer bekijken, die borden. Ik zie hem toch schrijven, dus ik veronderstel dat dit... Ja, voilà.
En nog een laatste vraag. Smarre, zijn er nu nog verdere stappen om de verkeersnelheid te dempen? De kussens, of het kussen is weg, de asverschuiving is weg bij het naar Boekel toe rijden, het eerste dat je tegenkomt. Wat zijn de verdere stappen? Gaan we uiteindelijk misschien toch niet eindigen met fietssuggestiestroken, kan ik maar suggereren?
Het enige wat ik daar kan op zeggen is het volgende. We hebben contact genomen met het gemeentebestuur van Oudenaarde. We hebben gevraagd aan hun. Dit is eigenlijk een rare situatie. Sint-Nijsboekel 50 per uur. stuk oude aarde mag men snel rijden. Dan komen ze in de zone in Horenbeke, kunnen ze maar 50 per uur rijden. Om het allemaal op hetzelfde te brengen, op 50 per uur. Ik wacht op het antwoord van het scheepcollege van oude aarde.
Ja, maar dat doet niets af van het al dan niet plaatsen van asverschuivingen, het al dan niet plaatsen van kussens, die jullie destijds als bijkomende maatregelen of flankerende maatregelen zagen om het verkeer daar af te remmen? Of suggereert u nu dat wanneer Oudenaarde opnieuw naar voetbike stuk houdt bij 70 km per uur, dat wij dan ook weer de omgekeerde beweging maken?
Nee, dat hebben we niet gezegd. Maar het zou zeker ten goede komen dat op alle plaatsen dezelfde snelheid wordt gehanteerd. Dan ga je dus minder kans hebben dat men daar denkt of zegt dat men het niet wist of niet gezien heeft. In feite, we moeten proberen op dezelfde lijn te zitten. Dus Zwalm, Oudenaar en Horenbeke. Pas dan kun je iets recht goed doen, in feite, denk ik, voor iedereen. En de opmerkingen die we krijgen regelmatig op de Smart is, kijk, ze komen aangevlogen. Ja, en ze vertragen dat niet. En dat is een pijnlijke zaak. Voor mij mogen ze alle dagen komen flitscontrole doen. Ik zou niet liever hebben. Maar de werkelijkheid is anders. Ja. Dus flitscontrole zou de beste manier zijn om het eigenlijk ooit aan band te leggen.
Ja, maar als ik het goed begrijp, nee, dus geen andere flankerende maatregelen meer dan hetgeen er nu is.
Voorlopig
zijn er één. Eén asverschuiving en aan de andere kant geen meer. Dus u zult daar voorlopig niks meer aan veranderen, als ik het goed begrijp.
Voorlopig nee.
Oké.
Okay. Zij dat men andere adviezen krijgt van de politie, dan zouden we kunnen overweging nemen, ja.
Well, ik heb het er met de politie nog over gehad nu. En ze zeiden ook van, ze hebben dus, ik had nog eens gevraagd voor extra controles te doen op de smarren. Zodanig dat we nog een keer een nieuw zicht hebben. En ze zeiden ook van ja, jullie maken heel veel problemen van de smarren, want ik hoor u maandelijks bellen voor controles op de smarren, dit en dat, maar de smarren is eigenlijk geen gevaarlijke straat, want als je kijkt naar de statistieken, kwestie van ongevallen en zo, dan zijn er amper ongevallen. Dat is wat ik als ja. Dat ik zeg, wat ik heb geïnformeerd, en dat is het antwoord dat ik gekregen heb, vandaar ja. Dat ik dat even wil melden.
Ja. Ik snap het hoor, en met alle respect, maar er is ook zoiets, Cynthia, als ja, er zullen inderdaad misschien weinig ongevallen zijn, maar ik denk ook dat heel veel mensen, het zijn vooral voethangers, de smarren ook
mee,
omdat er toch wel wat sneller verkeer is, en ook omdat ja, je bent eigenlijk verplicht om op de tarmac van de weg te stappen, omdat je niet altijd ja, even goed, en zeker niet met een kinderwagen, kunt stappen op de grasbermen. Maar zwart, ik snap dat het geen eenvoudige zaak is om op te lossen.
Ja, nee, het is een straat die voor commotie en discussie zorgt, uiteraard. Maar ik zeg het naar aanleiding nu van de gemeenteraad, dat ik toch nog een keer gebeld om ja, zo'n beetje advies te vragen. En ja, dat was het antwoord dat ik gekregen had.
Oké. Okay.
Mevrouw de voorzitter, mag ik daar nog even op inpikken? Ik ben blij om te horen dat Schepen Blommaert zegt dat er inderdaad overleg is met Stad Oudenaarde om de snelheid op elkaar af te stemmen, want wij hadden dat in het verleden voorgesteld. Dus dat is denk ik een hele goede evolutie, dat dat inderdaad van bij begin tot einde op elkaar is afgestemd. Nu, is interessant voor ons om eens te weten op het einde van het jaar hoeveel paaltjes dat er ondertussen zijn vervangen. Want ik dacht dat er recent nog wel eens was tegenaan geknald. Dus bij deze de vraag of dat wij een keer een overzicht kunnen krijgen van alle uitgaven en kosten die op een jaar zijn gebeurd om de smarren te voorzien van die paaltjes. En dan is er nog natuurlijk het punt, wat dat Dieter ook zegt, het gevoel van onveiligheid is niet altijd hetzelfde als de resultaten van onveiligheid. Ik denk dat heel veel mensen een onveiligheidsgevoel hebben bij die straat, omdat die nu eenmaal zo is ingericht. Dus dat kan ook een belangrijk argument zijn, denk ik, om te zorgen dat we daar stappen voor uitzetten, dat de mensen een gevoel, voetgangers, fietsers of zelfs andere gebruikers, beter wordt.
Ja, dat klopt, dat weten we ook. Vandaar dat we zeker de smarren niet vergeten zijn en dat we daar allee, goed, toch wel steeds over spreken wat dat eventueel nog mogelijk is of extra is om het veilig te maken voor iedereen en zoals al gezegd het gevoel van veiligheid dan de mensen dat hebben.
Het is spijtig natuurlijk, en we hebben al een keer een 15-tal keer paaltjes gezet. Als je dan ziet dat men dat doet op klaarlijke dag, dan begrijp je dat niet. En dat kan niemand begrijpen. Een paaltje op klaarlijke dag om 10:00 AM. Ik ben nog recentelijk een maand en een half geleden nog geroepen geweest naar de smarre. Een paaltje af voor iemand om 10:00 AM. Hoe verklaar je dat? Die mensen zitten waarschijnlijk met een gsm te spelen of iets dergelijks. Dat ze niet naar het rijvak kijken, het is recht eind. Allee, onverklaarbaar. De verkeerscursus weet ook al hoe dat de resultaten zijn in feite. Als ze niet 200 meter van een woonhuis afleggen, krijgen daar enorm veel kritiek op. Omdat dus het lawaaiigender veroorzaakt voor die mensen. Dus ja, wat is de hulden middenweg om toch de mensen aan te moedigen of aan te zetten trager te rijden? Ik denk zeker eenvormigheid van verkeersborden zou toch niet verslechteren in feite. Is daarmee allemaal opgelost? Denk het niet. Controles, hè. Voor mij mogen ze de spitsuren midden in de nacht komen controleren in feite. Als het iedere week 2 keer zou zijn, een kwartiertje, zou maar zeker tevreden zijn.
Ja. Volgende vraag?
Ik heb geen verdere vragen.
Ik denk dat Bart nog een vraag heeft. Want ik zag zijn hand.
Ah, ik zie Katlijn ook nog.
Ah, Katlijn ook, ja. Nu zie ik het ook de hand. Ja.
Dames eerst.
Voilà, Katlijn.
Hey, dank u. Ik had nog een vraagje. Vorige keer hebben we daar kort over gehad. Naar aanleiding van de herinrichting, die bevraging daar rond. En er was toen gezegd, het college is steeds op zoek naar mogelijkheden om de schoolomgeving veiliger te maken. Ik had toen gevraagd of dat college, net zoals de omliggende gemeenten, interesse had om in te tekenen op het werfcharter. Ik had de indruk dat het college een beetje uit de lucht viel op dat moment. En ze gingen zich, Schepen Bouters zei in ieder geval, ik ga dat nakijken. Is dat ondertussen gebeurd? En is dat een mogelijkheid om ook naar een duidelijk signaal te geven dat menens is met de inrichting van de schoolomgeving?
De bevraging is al gebeurd, maar het moet nog op college besproken worden. Dus ik hoop tegen de volgende gemeenteraad daar feedback over te kunnen geven.
Oké, dank u.
Ja, en dan nog Bart.
Ik heb een vraagje, of twee vragen eigenlijk, een vraag in twee delen over de kinderopvang. Pompulieke, ik denk dat die begeleiders ongelooflijke inspanningen hebben gedaan de afgelopen maanden om tijdens die coronacrisis en de momenten dat de school gesloten waren, de school gesloten was, om daar enorm veel beschikbaar te zijn voor de kinderen en voor de ouders. Ik denk een klein vlekje op die beschikbaarheid was wel afgelopen woensdag, toen bleek dat er geen opvang was voorzien, terwijl er op school wel een pedagogische studiedag was. En dan is het, ja, vooral gezien die coronamaatregelen, is er voor ouders zeer weinig tot geen zeker goedkopere alternatieven ter beschikking. Nu, ik heb dan contact opgenomen met de coördinator van de kinderopvang om toch een keer te luisteren hoe dat de vork aan de steel zit. Ik kreeg daar eigenlijk vooral de boodschap dat al die begeleiders zoveel uren hebben moeten doen, dat zij vakantie moeten opgeven, dat zij overuren opbouwen die ze eigenlijk niet mogen opbouwen en dus ook volledig weer kwijt zijn. En ik vroeg mij af hoe dat eigenlijk is kunnen gebeuren, dat de rekening voor een stukje van die opvang wordt doorgegeven aan de begeleiders. Is er niet mogelijk geweest om op een of andere manier als gemeente daarin in te grijpen dat zowel de begeleiders, maar ook de ouders niet in de kou blijven staan? Bijvoorbeeld extra mensen in dienst nemen, tijdelijk of zo, of mensen van andere diensten. Ik hoor dan bijvoorbeeld vanuit Brakel, is er daar de sportdienst en de jeugddienst die stil ligt. Wat maakt dat die mensen niet hebben kunnen inspringen? Uiteindelijk werken we toch samen met Brakel. Heeft de gemeente extra middelen gevraagd om van hogere overheden om extra begeleiders te voorzien of de begeleiders te ondersteunen of keer een extraatje te doen voor de begeleiders. Ik weet niet precies wie verantwoordelijk is voor dat beleid van de kinderopvang, omdat dat dan een verdeling is tussen, tussen Hoorbeken en Brakel. In hoeverre kan Hoorbeken hier dan intussen komen als dat een beetje moeilijk loopt? In hoeverre kan Hoorbeken bijvoorbeeld ook niet bepalen, in hoeverre kan het gemeentebestuur van Hoorbeken niet bepalen dat bijvoorbeeld op schoolvrije dagen dat er sowieso opvang wordt voorzien of moet voorzien worden, hoe klein het aantal geïnteresseerden ook zijn? Dat is eigenlijk een eerste deeltje.
Het is een ganse boterham.
Het is een boterham. Ik heb lang
misschien dat schepen hier al tussendoor iets wilt toevoegen op ik weet niet, anders geef ik even het woord aan GPG en voor al die dat Bart dan voortdoet.
Ja, dank u, Cynthia. Wel inderdaad, ik heb dat ook vastgesteld en ik was er ook op de hoogte van uiteindelijk dat bij die pedagogische studiedag de kinderopvang gesloten was. Ik heb dan ook onmiddellijk contact opgenomen, zoals u waarschijnlijk ook gedaan hebt met de verantwoordelijke, met Aniek. En die heeft mij hetzelfde verhaal verteld die u daarnet vertelde, dus ik ga dat nu niet meer herhalen. Inderdaad, het is een feit. Die week die de herfstvakantie langer geduurd heeft, hebben zij zich moeten inzetten. En zij dacht, inderdaad, dat er niet zoveel kinderen gingen zijn. Er waren ook niet zoveel inschrijvingen, of ging er niet zoveel inschrijvingen zijn. Maar het zou natuurlijk niet mogen, zoals u zegt, ook al zijn er maar 2 of 3. Waaronder u ook, en uw kinderen onder andere. Mm-hmm. Zouden toch moeten een oplossing vinden. Het is nu ook zo, en misschien zal dat uw tweede vraag zijn, dat weet ik nu niet, maar ik ga er toch al op verder gaan. Het feit van, normaal hebben we ook een raad, een lokaal van een lokaal opvanginitiatief. Dat gaat 1 keer door in Brakel, 1 of 2 keer. Ik ga er altijd naartoe en dan doen we dat ook eenmalig, of desnoods 2 keer, naar gelang de vraag, in Hoorbeke. Nu met die corona, normaal was dat voorzien eind maart, dan gingen we samenkomen. Met de corona is dat er niet van gekomen. Ondertussen was half juni al dat we terug buiten mochten in feite. Dan was het grote vakantie en dan had ik afgesproken met Aniek van midden oktober, eind oktober, nog toch een vergadering te beleggen met onder andere de fracties van jullie. Dus ik had nu ook vernomen dat Philippe er een kandidaat voor gesteld had en Dieter had mij dat zo gezegd. Er waren wel geen, dit terzijde, er waren geloof ik geen kandidaten van ouders. Dat zou ik nog moeten navragen bij de directeur van de school. Dus dat is er ook niet vaak komen. Wij hebben ook nog niet samen gezeten met Brakel. Het is nu wel voorzien dat we half december een keer samenkomen met ook een online vergadering met de verantwoordelijke van de kinderopvang en met de schepen van de kinderopvang in Brakel en ikzelf. En dat we dan vast datum kunnen vastleggen. Dat we dat in de toekomst kunnen vermijden. Want ik kan ook begrijpen dat dat niet plezant was voor u, Bart. Maar waarschijnlijk sta je niet alleen. Er zijn er nog misschien ouders die er problemen voor hadden. Het eens wat ik wel kan zeggen, ik heb ook mijn directeur gebeld, dat de pedagogische studiedag natuurlijk al doorgegeven was van begin september, maar dat doet er niet aan toe, dus dat we dan in principe geen opvang kunnen voorzien. Maar we gaan proberen in de toekomst dat te vermijden.
Wel, ik wil zeker niet schieten naar die mensen, hè, want ik weet
dat weet ik.
Ongelooflijk extra inspanningen doen. Dat is ook super gebeurd in maart, april, mei. Stonden zij klaar, dus dat is super goed geregeld. Het is nu inderdaad in een ene dag dat het moeilijk maakt. Mm. Maar bijkomend is dat ook dat bij mijn weten was dat een aantal jaren geleden gewoon een garantie dat tijdens een vrije dag van de school er kinderopvang was. Ik denk zelfs tijdens de kerstvakantie, wat er nu ook al niet meer is. Maar nu moet je de laatste een week op voorhand inschrijven en zijn er minder dan 5 kinderen die worden ingeschreven, dan gaat de opvang niet door. Dat betekent natuurlijk dat als ouders maar 5 dagen op voorhand definitief weten of ze wel of niet opvang hebben, dat ze onmiddellijk al naar andere oplossingen gaan zoeken. Want je kan niet altijd 3-4 dagen op voorhand pas weten of dat je opvang gaat hebben of niet. Dus dat is misschien iets dat op zo'n overlegmoment kan besproken worden. Hè. Maar misschien is het ook iets voor Horebeke om die mensen extra in de bloemetjes te zetten. Want zij doen inderdaad zeer veel. Ik kan mij niet voorstellen dat... er zijn zeker andere mensen die ook ongelooflijk hard werken, hè? Daar niet van. Maar misschien is dat wel iets... Sinterklaas is onderweg, dus misschien kan hij daar een extra pakje afleveren of zo. Want ik denk als die mensen hun vakantie moeten opgeven, als die mensen hun overuren gewoon moeten laten vallen, dat zeker niet motiverend is. Was inderdaad... De rest van mijn vraag was inderdaad naar die begeleidingscommissie. Ja. Ik ben zeer blij dat je daar stappen in zet, want ik denk dat dat zeer belangrijk is dat we daar af en toe toch een keer rond samen zitten, hè, om de zaken wat af te stemmen. Super.
Ja, goed. Wat dat extraatje betreft, daar kunnen we zeker een keer naar kijken, maar het is wel zo... ik ga het niet onder stoelen of banken steken. Ieder jaar krijgt iedereen die er is, van mij persoonlijk uit mijn eigen zak, een presentje. Dus dat krijgen ze ieder jaar wel van mij. En wat die commissie betreft, gaan we er zeker voor kijken, want Dieter is er ook een groter voorstander van. En ik zal Philippe ook met open armen ontvangen, en u ook waarschijnlijk, dat we dat kunnen bespreken. Er is ook nu een budget vrijgemaakt voor volgend jaar, zal dat zijn, voor een beetje nieuw meubilair aan te kopen in de kinderopvang, want dat is ook wel een keer aan vervanging toe na 20 jaar. Dus we zijn lekker bekijken. Maar we zullen misschien eerst daarvoor een keer vergaderen met jullie erbij, en dan zien we wel.
Ik weet trouwens zeker dat er ouders zijn die beschikbaar zijn daarvoor, die zeker willen meewerken daarin, in zo'n begeleidingscommissie. De directeur heeft daar ongeveer een jaar geleden een oproep voor gedaan, en ja, ik dacht dat er daar wel een aantal geïnteresseerden waren.
Wel, ik zal morgen nog een keer contact opnemen, of overmorgen, zeker deze week, met de directeur daarover, en ik zal hem nog een keer navragen. Want er is er ook een wissel geweest met een directeur. Eerst was Koen, dan was het ervoor was Patrick. Ja. Dus misschien is dat daar een beetje verloren gegaan. Dat zullen we zien.
Ja, dat kan natuurlijk.
Als ik daar even mag op inpikken, Guy, we zijn uiteraard zeer geïnteresseerd en dankbaar dat je ons daar wilt ontvangen. En dat is ook de reden waarom dat ik even geluisterd had bij Katrien, hoe dat de samenstelling van die commissie in elkaar zit. Dat wou niet meteen zeggen dat ik zelf kandidaat ben, maar het was vooral met het idee van, kunnen wij als Groen, en, maar daar waren we nog met Katrien even in gesprek, maar kijk, als jij dat al meteen kunt aangeven, dat wij daar ook in aanwezig kunnen zijn, dan zijn we daar heel blij mee, hè.
Zeker. Salam. Goed.
Ik wou alleen maar toevoegen dat ik mag hopen dat met de cent Zwarte Piet ook meekomt.
Roetpiet dan, is dat ook goed?
Nee, laat het ons bij de tradities houden, Philippe.
Ja, daar zijn we de Roetpiet, hè.
Is iedereen uitgevraagd?
Helaas. Twee kleintjes nog.
Ach,
een eerste klein vraagje in verband met documenten die wij nu hebben gekregen. Katrien heeft ongelooflijk haar best moeten doen om al de documenten tot bij ons te krijgen. Er waren er sommige vrij groot bij, die dan denk ik niet bij iedereen zijn toegekomen. Ik heb dan zelf sommige dingen in twee keer moeten verdelen om het dan inderdaad te kunnen doorsturen. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor Katrien geen evidentie is. Het waren er vandaag precies zeer veel ook. Ik weet niet, ik ga meer tijd moeten reserveren om alles te lezen, denk ik. Ik vraag mij af dat we daar niets voor kunnen bedenken, dat digitaal ergens online kan geregeld worden. Dat lijkt me denk ik veel makkelijker dan al die documenten die zo moeten doorgestuurd worden. Ik denk dat Jan aan je gaat antwoord geven.
Ja, denk het ook.
Goeie gok. Wij hadden dat, of wij hebben dat eigenlijk nog altijd, maar wij hadden dat in de vorige legislatuur ingevoerd, waar elk raadslid dan een inlog... of een login had gekregen voor op een privaat luik van de website eigenlijk de documenten te gaan raadplegen, maar dat werd eigenlijk zelden of niet gebruikt, vandaar dat we dat eigenlijk dan terug per mail hadden gedaan. Maar ik zal dat met Katrien nog een keer opnemen als daar effectief voldoende vraag voor is vanuit de gemeenteraad en dat de gemeenteraadsleden dat toch goed werkbaar zouden vinden, willen we daar gerust terug op overstappen, of wil ik minstens met Katrien gaan bekijken of dat mogelijk is om dat terug op die manier te gaan doen.
Super, dankjewel. Laatste vraagje.
Ja, doe maar.
Ik weet niet of dat het de inspiratie van Groen is geweest van het fietscharter dat we vorige keer hebben voorgesteld, maar we zijn zeer blij te lezen dat de gemeente zich heeft aangesloten voor bij die fietsveiligheidscampagne van de Vlaamse Stichting van Verkeerskunde. Dus super, dat denk ik dat dat zeer interessant is. Dat je daar, ik heb op de website gezien dat je daar ongelooflijk wat materialen kunt bestellen. Maar ik zou eigenlijk willen vragen wat jullie doel daarvan is, hoe dat jullie dat zien, in welk tijdsbestek dat jullie dat zien, welke materialen gaan jullie bestellen of hebben jullie al dingen besteld, hoe gaat dat ingezet worden?
Oui. Ik zou moeten navragen of dat bestelling al doorgevoerd is, Bart. Ik heb het zelf niet gedaan, dus ik heb er geen zicht op vandaag of dat de bestelling al is doorgevoerd.
En is dat een vast pakket dat je moet bestellen? Of?
Ik ga tegen de volgende gemeenteraad zal ik zorgen dat je alle gegevens krijgt.
Super. Dank u vriendelijk.
Ja, dank u.
Mevrouw de voorzitter, ik heb ook nog 3 vraagjes, sorry. Ik zal het proberen ook kort te houden.
Ja.
Ik las in een van de collegeverslagen dat de gemeenteloods een nieuw dak krijgt. Tenminste, het dak wordt hernieuwd. Wij vroegen ons af of dat bij die oefening ook gekeken was om daar eventueel zonnepanelen te installeren. Zodanig dat wij ons als gemeente kunnen bijdragen aan hernieuwbare energie. Ik denk dat dat een ambitie moet zijn om telkens bij publieke gebouwen na te gaan of dat kan.
Ja, dat klopt. En daarvoor zal ik het woord aan Hendrik geven.
Inderdaad, we hebben dus op de gemeenteloods, het is ondertussen al uitgevoerd, de doorzichtige panelen, die zijn zeer onderhevig aan ultraviolette feiten. Ondertussen zijn ze vervangen door dubbelwandige dingen, maar het laat mij niet onberoerd om door in de toekomst, maar dan zouden we toch graag eerst het gemeentehuis opknappen in feite, zonnepaneel te leggen op de dingen. Maar ik moet dat nog doornemen met mijn collega's. Die lopen een beetje voor de bal in feite. Ik ben er persoonlijk wel voorstander van dat we zo'n zonnepaneel leggen op de loods in feite, ja.
Oké, dankjewel, Geen Blommaert. Dat is heel fijn om te horen en we ondersteunen dat ten volle. Over kerkplein en gemeentehuis gesproken, daar hadden we het de vorige gemeenteraad ook al eens over. Misschien voor alle raadsleden en ook het publiek nog even opfrissen. Dus ik heb begrepen dat er een overeenkomst met Solva is getekend voor de heraanleg of herinrichting, een stukje althans, van het kerkplein. Dat past ook natuurlijk bij de infrastructuurwerken, bij de rioleringswerken die gepland zijn. Dus we maken daarvan de nood een deugd. Dat is een goede zaak. Ik heb die overeenkomst met Solva eens ingekeken. Daar staat op zich niet zoveel in. Het was misschien ook niet de bedoeling. Het is meer een intentie en een aantal afspraken over communicatie en verantwoordelijkheden. Ik heb ook dan eens telefonisch contact gehad met de projectverantwoordelijke om te achterhalen van oké, waar gaan we naartoe? En zij zei dat er al ondertussen een eerste schets is opgesteld en dat jullie nu samen met Solva in gesprek gaan met onroerend erfgoed, gezien het geclasseerde statuut van gemeentehuis en omgeving. En dat er dan al relatief snel tot een plan zou komen met het studiebureau. Ik heb daar een aantal vragen bij. In die zin dat we, wat ik vorige keer ook al aangaf, aandringen om een ruime visie en herinrichting van het kerkplein mee te nemen. In die zin, ik ga ervan uit dat we niet elke 10 jaar een herinrichting gaan uitvoeren, dat dit een plan is dat we waarschijnlijk voor de komende 20, 30 jaar gaan toepassen. Dus laat ons dan alstublieft ook misschien voldoende ambitie hebben om het kerkplein in te richten volgens de toekomstige noden en verwachtingen van onze inwoners voor de komende decennia. Dat kan gaan over klimaatbestendigheid, dat kan gaan over ontmoetingsplaats, recreatieve ruimte enzovoort. Ik begreep van de persoon van Solva dat het een eerder beperkte inrichting is. Dus we dringen aan om dat toch ruim te voorzien, waarbij wat ons betreft ook het kerkhof idealitair wordt meegenomen. En een tweede puntje dat we even wouden aanbrengen is dat we hopen dat ook de inwoners betrokken worden bij dat proces. Het is uiteindelijk ook, denk ik, ons kerkplein van ons allemaal. En dan zou het misschien goed zijn om daar ook een inspraakronde met ideeën, suggesties van de inwoners in te voorzien. Ik wou eens horen hoe jullie daar als college naar kijken.
Mag ik, voorzitter?
Ja, noem maar Henk.
Dus we hebben van Solve een paar ideeën gekregen. We hebben die door Solve ook laten uitwerken. We hadden ze graag ook opgenomen, aangezien we toch van de boel moeten opbreken in feite met de rioleringswerken. Ik heb begrepen vandaag dat het studiebureau het omgevingsdossier heeft ingediend en dat daar toch een invulling in staat om enerzijds, je gaat twee rijvakken behouden in de kassein, die volledig moet heraanlegd worden op een degelijke manier. Niet zoals ze nu er liggen in feite. Ze liggen nu in een slechte bedding. Maar dus dat is de bedoeling. En dat er dus rond het gemeentehuis een groene zone komt. Hè. Dus met andere woorden, we gaan een stuk ontgarden. Hè. Naast het gemeentehuis is de bedoeling dat uiteindelijk, als daar de noodopvangcentrum wordt gecreëerd, dat we daar ook een parking aan voorzien in feite met groen daar rond, dat dus de ouders kan opvangen in feite die nu rechtstreeks voor hun gemeentehuis staan. Meer kunnen we er voorlopig niet aan toevoegen. Ik heb de plannen laatst nog niet gezien. Ik heb alleen maar vandaag nog contact gehad met het studiebureau die dus de plannen gekregen heeft van Solva en die ze geïmplementeerd heeft in het omgevingsdossier.
Bestaat de mogelijkheid, geen Blommaert, om die plannen ook te delen met de raadsleden, zodanig dat we daar ook een beeld
kunnen van... Ik heb ze zelf niet gezien, in feite. Ik heb ze zelf niet gezien. Dus ja. Ik zou graag willen dingen, maar het is gewoon... de twee rijstokken gaan blijven, die worden in de kassei gelegd, en dat kun je niet onderuit. Het verkeer dat vanuit de Concele of Rokenham komt, maar je moet doorgang geven naar de Dorpstraat toe, dus dat zal zeker en vast aan orde zijn. Ja? Er is beperkte ruimte, dat moet je ook begrijpen. Hè? Je hebt daar niet... De mogelijkheden om daar iets totaal nieuws te gaan creëren. Maar de uitdaging die Solve ons bood, wordt wel zeker met twee handen aannemen.
Ja, maar ik ga ervan uit dat dit dossier nog terugkomt op de agenda en dat we dan voor de definitieve knopen doorgehakt worden ook nog eens het ontwerpplan zien. En dan kan u ook antwoorden op mijn tweede voorstel, hoe dat het staat met eventueel om de inwoners daarin te betrekken in een voorafgaande fase.
Ik zeg het, ik heb het vandaag opgevangen, dus ik zou het nog moeten eerst voorleggen aan het college. Eerst dat ik voor een bal loop, eigenlijk. Dus laat me dus eerst nog het woord praten met het college. Maar het komt niet vanuit ons. Het zijn andere mensen die creatief zijn en die er graag iets leuker van maken, iets aangenamer. Iets, we hebben daarop ingepikt omdat we zeggen, we moeten toch gans het kerkplein opbreken. We gaan toch in twee keer opbreken voor hetzelfde geld, hè. Gewoon het praktisch overwegen, laat het zo stellen, ja?
Ja, dank u. Ik denk dat Bart nog iets wil toevoegen.
Meneer Blommaert, u zegt dat er voor het gemeentehuis twee richtingsverkeer noodzakelijk is.
Nee, er gaan twee rijstroken zijn, ja, die toelaten dat normaalwijs, zoals je nu komt opgereden, dat je terug van de Dorpstraat kunt inrijden naar Rokenham toe. Dus dat de beide circuits opkomend en afgaand elkaar kunnen passeren. Dus ja, dat is de bedoeling.
Is het een optie om langs om daar één richtingsverkeer van te maken? Waardoor je langs dat kleine straatje, ik weet niet hoe je dat juist noemt.
Nu is er al één richtingsverkeer op de dingen, op de straat, juist achter het kerkhof in feite. We moeten eerst en vooral rekening houden met het onroerend erfgoed. Wij doen daar niet wat wij willen, hè. We moeten eerst de toestemming vragen wat wij zouden kunnen mogen doen. Ja? Dus het lot ligt niet in onze handen, in feite. We moeten dus aan onroerend erfgoed vragen waar we naartoe... Het is een beschermd dorpsgezicht, dus dat moeten we respecteren. Hè. Als ze zeggen, ja, het is niet, dan moeten we vergeten. Ja?
Oké, dank je wel. Ja.
Dank u. En dan de laatste vraag voor Filip.
De laatste vraag gaat over... hoe kan het ook anders, het Burken? we hebben het hier al over gehad dat natuurgebieden in deze coronatijden uitermate druk bezocht worden. Nu, dat is alleen maar goed nieuws. Er zijn nooit te veel natuurliefhebbers die natuurgebieden bezoeken. Er is alleen te weinig natuur, hebben we gemerkt. Wat soms wel eens voor overlast zorgt, en dat heeft de gemeente Brakel ertoe gebracht om het parkeerbeleid rond het natuurgebied aan te passen. Het Perreveld is sinds kort geen parking meer toegelaten voor mensen die daar niet wonen. Wat zorgt dat eigenlijk bezoekers, en dat zijn er veel, meer en meer een weg zoeken naar de periferie, naar de rand van het natuurgebied. Natuurpunt heeft daar zelf in het verleden al voorstellen voor gedaan om parkeergelegenheid op een aantal locaties aan te brengen of te voorzien. Hoorbeke is daar ook één van, aan de Groenstraat, aan het pleintje daar. Denk ik is een ideale locatie. We zouden willen vragen vanuit Groen om in overleg te gaan met de mensen van Natuurpunt, om eens te zien of dat die onthaalpoort of die plek daar aan de Groenstraat tot een volwaardig vertrekpunt kan voorzien worden met bijvoorbeeld parkeerbord die van op de N8 wordt aangegeven, eventueel aanbrengen van parkeersuggestiestroken, de juiste parkeerborden, zodanig dat het voor iedereen duidelijk is dat daar eigenlijk de beste plaats is om te parkeren zonder overlast te veroorzaken voor de mensen die daar wonen, maar ook voor de mensen die aan het Perreveld en zo wonen. Dus de vraag is of jullie samen met de mensen van Natuurpunt daar een visie willen voor uitwerken.
Ja, dan zal ik nog eens door.
Mag er iemand het woord nemen? Ja, dus we hebben er naar gekeken in feite. Wat betreft de Groenstraat zelf, hebben we geen enkel probleem dat daar geparkeerd wordt. Waar we wel een probleem mee hebben, is dat men gaat parkeren op de gelijkgrond te Bern. In feite, men gaat alles kapot rijden. Dus daar gaat wel iets staan, dat mag je gerust weten in feite, dat op het geasfalteerde stuk, men kan parkeren zoveel men wil, in feite, zoveel men kan parkeren, maar niet op de Groenstrook. Dat lijkt mij echt verkeerd. Twee, als je dan spreekt voor de uitbreiding, er is dus langs de N8 is er dus voldoende parkeerruimte, de voorzien, in feite, er is een strook speciaal voor voorzien, maar ik vrees, als je dat expliciet gaat vragen aan AWV, dus Agentschap Wegen en Verkeer, dat gaat niet nu geven. Dus nu staat er geen verbodsbord, men kan daar voldoende parkeren. Stukje naar Zegelshem toe, een stukje voor, er juist voor de groen, dat speelpleintje is voldoende, er kan een tientallen auto's gerust parkeren. Ja?
Ja, met een goede signalisatie is dat misschien helderder om dat aan de bezoekers...
Ik zeg er wel bij, dat gaan we wel plaatsen, dat zeg er duidelijk bij. Ik merk nu dat ze eigenlijk bezig zijn met de gelijkgrondse berm kapot aan het rijden. Ja, dat is niet de bedoeling, hè. Je moet ook met je auto op de voetpad gaan staan. Dat is ook niet de bedoeling, hè. Dus dat gaan we wel. Daar gaat een verbod tegen staan. Dat ze niet mogen parkeren op de gelijkgrondse berm. Ja? Ze mogen wel parkeren op de Groenstraat. Ja? Voor zover de plaats het toelaat. Ja? Ik kan er geen bijgang creëren. Het is maar zo groot als het groot is, hè. Dus dat moet ik aanvaarden. Maar dan heb je nog voldoende ruimte op de N8 om daar te parkeren.
Ja. Bon, het is een aanbod om met de mensen van Natuurpunt eens te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar goed, u kent hen ook. Hè. Dank u wel.
Ja, graag gedaan.
Ja, dank u. Ik zie nog een hand van Bruno.
Ja, inderdaad. Dank u wel. Het is geen vraag, maar wel een antwoord. En dat het ook mag om je af te sluiten. Op de vorige gemeenteraad kwam de vraag om terug te koppelen over de hoge aangerekende netwerkkosten bij de gezin bij onze distributienetbeheerder Hazelwest. Nu, als we kijken naar het heden en het verleden, dan moeten we inderdaad vaststellen dat Hazelwest een intercommunale is met een serieus landelijk karakter. De gemaakte kosten moeten dan ook verdeeld worden over minder EON-nummers. Dus met andere woorden, zijn er per 100 meter kabel die aangelegd en onderhouden moeten worden, minder, of gemiddeld gezien, minder klanten aangesloten dan in stedelijk gebied. Nu, ik denk dat het zeker belangrijk is naar de toekomst toe, dat we moeten kijken. En vanaf volgend jaar, 2021... gaat er een nieuwe tariefmethodologie invoegen. Nu, de nieuwe nettarieven worden vastgelegd door de overheid. En die onderhandelingen zijn nu lopende. En dat zal ergens, of dat zal binnenkort op de raad van bestuur van Fluvius SO. Dat is het voormalige Jandis, sorry. Wordt eraan toegelicht en dan wordt daar ook beslist hoe dat er gaat gecommuniceerd worden naar de gemeenten. Er is nog geen zicht op die nieuwe tarieven, maar eens dat daar een timing gekend is en dat we ook meer zicht daarop hebben, hopen we dat dan ook terug te koppelen. Ik weet niet of dat een antwoord is. Het is niet echt een antwoord of volledig antwoord op de vraag, maar het komt wel het antwoord.
Dat is heel fijn, Bruno. Dank u wel voor die toelichting. Nu, het landelijk karakter is denk ik niet zo exclusief voor Hasselt-West. Er waren ook nog wel wat andere intercommunales, had ik uit de studie gezien, die ook een gelijkaardig landelijk karakter hadden, maar die wel met een stuk goedkopere tarificatie zaten. Dus ik denk dat dat maar een deel van de verklaring is. Maar in elk geval, we waarderen ten zeerste dat je daar extra opzoekingswerk voor gedaan hebt. En dat we kijken dan uit naar de tarificatie van 2021. Misschien dat daar dan wel een verbetering voor onze inwoners in zit. Dat zal dan nog moeten blijken, hè? Ja, dank u.
Ja, dank u. Geen extra vraag meer, zie ik. Dan wil ik jullie bedanken voor de toch wel nuttige gemeenteraad, zou ik maar zeggen, die toch nog vrij lang geduurd heeft. Ondertussen is het al 11:45. Maar goed, dan wil ik juist nog zeggen, de volgende gemeenteraad zal dus niet de laatste maandag van de maand zijn. Maar die zal normaal gezien 17 december zijn. Donderdag 17 december. Nu, we zijn nog aan het kijken, want er zijn natuurlijk een paar vergaderingen ook gepland om het op een 8:00 te laten doorgaan normaal gezien. Maar eventueel door het aantal punten op het programma zouden we eventueel wel 19:00 nemen. Maar dat moeten we nog bekijken, zoals dat ik zei, naar degene die van ons naar een vergadering zouden moeten. Aangezien er veel punten staan, zal het nog langer duren, of juist niet. Allee, dan zien we dat wel. Maar daarom dat ik 19:00 zou voorstellen. Houd het misschien een beetje in jullie achterhoofd. Hè? Dus 17 december, 19:00. Maar natuurlijk wordt dat nog bevestigd. Goed.
Ja, dankjewel.
Dan nog een keer bedankt en ik zeg het, zijn er vragen of opmerkingen, je weet ons te vinden. Goed?
Oké.
Bedankt. Goedenavond allemaal. Okay.